Wij vinden dat er de regels moeten respecteren worden door de meerderheid en door de oppositie.
Dus we kunnen het niet doen. Dank u. Ja, recht.
Ik denk eigenlijk ook dat verslag en notulen hier eigenlijk een beetje doorheen gebruikt worden. Het zijn twee termen die toch wat verschillend betekenen. In notulen denken wij toch eerder aan de officiële opmaak van de besluiten, met onder meer verwijzingen naar de regelgeving. Het verslag daar leidt ons ook toch meer naar de weergave van wat er gezegd wordt en wat er gebeurd is in de vergadering. We zien dat eigenlijk duidelijk geïllustreerd in het feit dat de omslag niet voorkomt in de notulen. Vermoedelijk omdat dit geen officieel agendapunt is, terwijl er bij toch vaak interessante zaken aan bod komen. Nu, onze eerste suggestie is dan ook om de rondvraag in het vervolg als volwaardig agendapunt op te nemen in de toekomst. Op 4 juni is er dan ook een bijeenkomst voorzien met de fractievoorzitters om de tekst van het huishoudelijk reglement te bespreken. In de ontwerptekst konden we reeds lezen dat er is opgenomen dat er een audioverslag zal opgemaakt worden en geen uitgeschreven zittingsverslag meer wordt opgemaakt. Nu, het lijkt ons eigenlijk dat er iets al lang zo is. Maar de intentie om audioverslagen te maken en die online beschikbaar te stellen is een vooruitgang op dat vlak. Evenwel hopen wij dat deze dan ook op een bruikbare manier zullen ter beschikking gesteld worden. We kunnen u dan ook aanraden om in het voorbeeld van het bestuur Beveren te bekijken, die dat mooi heeft aangepakt. Waarom het inhoud van de notulen niet in twist wordt, zullen we onze goedkeuring verlenen, maar hopen dat er zeker rekening gehouden wordt met onze suggesties.
Oké, dan vraag ik de goedkeuring van het verslag van voor de zetting. Is daarmee akkoord? Wie stemt ja? Wie stemt nee? Wie onthoudt zich? Dank u. Ik heet hier het bijzonder welkom aan de heer Benoît Saint-Aubin, die diensthoofd is van de interlokale vereniging van woonbeleid regio Isegem, die uitgenodigd werd om drie agendapunten over het woonbeleid toe te leggen. Benoît, alsjeblieft.
Dankjewel, voorzitter. Goedenavond. Ik ben inderdaad diensthoofd van de woondienst regio Isegem. Terloops, u hebt misschien al kunnen benemen dat onze naam in maart gewijzigd is. Tot eind februari was dat huisvestingsdienstregio Isegem. Maar in afspraak met de raad van bestuur en de algemene vergadering van de woondienst is er beslist om de naam te wijzigen. Omdat het wat gemakkelijker in de mond ligt en ook omdat er zit daar ook een kleine inhoudelijke element aan vast. In die zin dat wij wel in een intergemeentelijke samenwerking zitten, maar het uitdrukkelijk de bedoeling is om de dienstverlening rond wonen in elke gemeente sterker te maken. Zodanig dat het voor de burger ook, dat hij ook bediend wordt op zijn of haar vragen rond wonen. De burger heeft geen boodschap aan die structuur en intergemeentelijke structuur, waar vooral bediend worden voor de vraag waarvoor hij naar het gemeentehuis wordt. En woondienst leek ons iets meer in de lijn te liggen van de klassieke diensten van de gemeente, jeugddienst, cultuurdienst enzovoort. Dus dat eventjes ter toelichting van de wijziging van onze naam. Men heeft mij gevraagd om toelichting te geven bij 3 agendapunten die voorliggen en die eigenlijk samenhangen. Het gaat 2 agendapunten over een verlenging en een stukje wijziging, aanpassing en verlenging van twee overeenkomsten tussen de gemeente en het OCMW enerzijds en dan de woondienst. En een derde agendapunt gaat over een goedkeuring van een subsidieaanvraag. Subsidieaanvraag ten aanzien van de Vlaamse overheid die tegen 30 juni binnen moet zijn in Brussel. Want dat we dit nu voorleggen aan de gemeenteraad. Die 3 agendapunten worden ter goedkeuring voorgelegd, zowel aan de gemeenteraad als aan de OCMW-raad. De reden daartoe is omdat er in de bestuursorganen ook van de woondienst zowel een afvaardiging is van de gemeenteraad als van de OCMW-raad. Dat is ons ook, naar aanleiding van statutenwijzigingen die we vorig jaar hebben doorgevoerd, waar in het kader van de statuten we hebben dit moeten afstemmen op de bepalingen in het decreet lokaal bestuur, uitdrukkelijk vanuit het agentschap binnenlands bestuur gevraagd geweest is om zowel een afvaardiging te voorzien van de gemeenteraad als van de OCMW-raad. Dat is dus de reden waarom eigenlijk de 3 identieke punten zowel ter hoogte voorgelegd worden aan de gemeenteraad als de OCMW-raad. Goed, ik ga wat dieper in op de 3 agendapunten. Misschien neem ik eerst eigenlijk de 2 agendapunten. Dat zijn de overeenkomsten. Ja. De overeenkomsten die ter goedkeuring voorleggen de wijziging en verlenging van die overeenkomsten. Eventjes terug naar de tijd. In 2008 hebben de 5 gemeenten van het samenwerkingsverband, zijn de Isegem, Engelwense, Ledegem, Oost-Roosbeke en Nieuwsbeke, een goedkeuring gegeven aan het afsluiten van 2 samenwerkingsovereenkomsten. De eerste heeft betrekking op de uitvoering van het lokaal woonbeleid in de 5 gemeenten. En deze overeenkomst is ook direct gelinkt met het 3e agendapunt, namelijk het subsidiedossier dat we moeten indienen bij Wonen Vlaanderen tegen 30 juni. En een tweede overeenkomst die betrekking heeft op de werking van het sociaal verhuurkantoor en daaraan gekoppeld eigenlijk het werkervaringsproject Wonen en Werken. De beide elementen die ook binnen de structuur zitten van de woondienst en die ook actief zijn binnen de gemeente, werkzaam zijn binnen de gemeente Wiesbeke. Die 2 overeenkomsten bepalen deels inhoudelijk van welke opdrachten worden toebedeeld aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband, hoe wordt dat geregeld, met welke aansturing, met bestuur enzovoort. En welke, en dat is een belangrijk luik uiteraard, welke werkingstoelagen worden vanuit de 5 gemeenten voorzien om die opdrachten ook effectief uit te voeren. Dus gemeentelijke werkingstoelagen die afgesproken werden in 2008 en die we ook opnieuw voorleggen. Maar die 2 overeenkomsten zijn telkens ook wel gekoppeld aan een Vlaamse subsidiëring. Je hebt zowel gemeentelijke, en de overeenkomsten zijn natuurlijk tussen de gemeente en de woondienst, maar de uitvoering daarvan, u gaat dat straks zien in de cijfers, is ook gekoppeld aan Vlaamse subsidiëring. Goed, het waren overeenkomsten die goedgekeurd zijn in 2008. Er is in 2012, 2013 een verlenging gekomen van die overeenkomsten. De verlenging had inhoudelijk niet zoveel wijzigingen in. Het ging dan voornamelijk over het verderzetten van en het verlengen van de werkingstoelagen voor de periode van de overeenkomst die verlengd werd tot eind 2019. Dus we hadden een meerjarenbegroting opgesteld voor de periode 2013-2019. En binnen het kader van die meerjarenbegroting werd er bepaald wat de werkingstoelagen zijn voor de verschillende gemeenten. Dus die overeenkomst loopt eigenlijk nog tot eind 2019. We zijn al halverwege 2019 bijna. Vandaar dat het ook noodzakelijk is om de beide overeenkomsten om te kijken naar een verlenging voor de volgende 6 jaar. We willen dat ook afstemmen op de BDC-periode, de legislatuur plus 1 jaar overschrijden. Dat betekent dat nu de goedkeuring voorlegt, de wijziging en ook de verlenging van de overeenkomsten tot 31-12-2025. Opnieuw, net zoals in 2012-2013, zijn daar geen grote en grote wijzigingen. Je hebt misschien in het dossier zat ook het voorstel van de beide overeenkomsten, met ook aangeduid welke wijzigingen doorgevoerd werden. Wel, inhoudelijk wijzigt daar niet zoveel, het zijn eerder technische wijzigingen die een verwijzing maken naar het decreet lokaal bestuur, omdat wij tot voor de goedkeuring van het decreet lokaal bestuur, waar wij een OCME-vereniging, en het zat vervat binnen het OCME-decreet. U weet, met het decreet lokaal bestuur is het allemaal samengebracht, en zijn de OCME-verenigingen worden nu welzijnsverenigingen genoemd, maar juridisch blijft dat dezelfde entiteit. Hè. Maar uiteraard in die samenwerkingsovereenkomst moet een aantal technische wijzigingen naar die wetgeving doorgevoerd worden. Binnen die verlenging, het belangrijkste eigenlijk in de aanpassing van de overeenkomst, is opnieuw de afspraken rond de gemeentelijke werkingstoelagen voor de periode tot en met 2025. En ook die afspraken rond werkingstoelagen zijn opnieuw, net zoals de vorige keer, gebaseerd op de meerjarenbegroting. Je hebt in het dossier ook een document kunnen vinden, meerjarenbegroting, die loopt tot 2025. Wat gewoon die werkingstoelagen, ik hoop dat u het kan lezen, maar dit overzicht zat ook in het dossier vervat. Dus daar ziet u eigenlijk het voorstel dat voorligt van toelagen die aan elke gemeente gevraagd wordt. Dus wat in grijs staat is reeds vastgelegd. Zoals ik zei, de overeenkomsten lopen tot eind 2019 en moeten we dus nieuwe afspraken, dus het hele blok, maken tot 2025. Ik heb in rood een vetjes gezet wat gevraagd wordt aan de gemeente Wielsbeke. Dit zijn dezelfde bedragen als voor de gemeenten Engelmans, Ledenhaan en Oost-Roosbeke. Onderaan in het schema ziet u welke verdeelsleutel daar rond afgesproken werd en wordt, want eigenlijk wijzen we niets aan de afspraak rond verdeelsleutel die reeds in 2008 en 2012 werd vastgelegd. Het komt erop neer dat we uitgaan van welke dienstverlening, welke inzet van personeel wordt er voorzien in de gemeente. Qua uren, qua personeelsinzet, zitten we voor de gemeenten Engelmans, Ledenhaan, Oost-Roosbeke en Wielsbeke aan 1/3 van de dienstverlening die uitgebouwd wordt in Isegem. De stad Isegem is 27.000 inwoners. Die andere gemeenten zijn het verschil wat van inwoners, maar dat zit niet zo ver van elkaar. Dus is er reeds in 2004, trouwens, nog voordat Wielsbeke toegetreden is, afgesproken geweest dat we een verdeelsleutel naar inzet van personeelstijd om de dienstverlening waar te maken in de gemeente. Destijds was er dus 1/3 voor Ledenhaan, Engelmans, Oost-Roosbeke. Als u die bedragen samentelt, gaat u op het bedrag uitkomen dat aan Isegem gevraagd wordt. En dus bij de toetreding van Wielsbeke in 2009 hebben we de lijn doorgetrokken, omdat we dezelfde dienstverlening voorzien als in Oost-Roosbeke, Ledenhaam en Engelmunster. Vandaar logischerwijze ook hetzelfde bedrag. Onderaan heb ik ook nog in het paars en in het vatjes twee belangrijke lijnen genoteerd. Omdat, zoals ik zei daar straks, is elke overeenkomst ook gekoppeld aan een subsidiëring vanuit de Vlaamse overheid. Dus straks ga ik nog even dieper in op het subsidiedossier dat moet ingediend worden tegen 30 juni. Met een goedkeuring hopen we daarvoor jaarlijks een bedrag te krijgen van 150.000 euro subsidie. Daar ziet u die 150.000 euro staan. Dat is uiteraard ook meegerekend in de meerjarenbegroting. En niet onbelangrijk is ook dat wij in de loop der jaren ook regelmatig hebben kunnen intekenen op een oproep naar een erkenning vanuit het Fonds Sociale Maribel voor de totaliteit van het personeelsbestand. Wij zitten naar een kleine 30 medewerkers op dit moment binnen de woondienst. Hebben we iets meer dan 1/5 aantal personeel, waar dat 6,75 voltijdsequivalenten erkenning Sociale Maribel. Wat toch een belangrijke meerwaarde is, denk ik, van het samenwerkingsverband, want samen levert dat voor de twee elementen, voor de twee overeenkomsten, zo'n 200.000 euro extra aan middelen vanuit het Fonds Sociale Maribel. Dat is voor de eerste overeenkomst. Voor de tweede, die gaat dus over het Sociaal Verhuurkantoor en Wonen en Werken, dat hier ook reeds sinds 2009 operationeel is. Dus voor alle duidelijkheid, Sociaal Verhuurkantoor is een complementair instrument aan wat de huisvestingmaatschappijen doen. We huren de woning aan particuliere eigenaars en verhuren die onder aan dezelfde doelgroep als de sociale huisvestingmaatschappijen, maar volgens een ander toewijzingssysteem. Specifiek voor Wielsbeke is dat we ook een aantal woonentiteiten hebben van het lokaal bestuur. Dat weet u wel. Wonen en Werken is een technische ploeg die daaraan gelinkt is, die instaat voor renovaties soms voor het inhuurvoering van de woning, maar voornamelijk voor onderhoudswerken binnen het verhuurd patrimonium. Maar tegelijkertijd is dat ook een werkervaringstraject waarbij dat vooral de OCMW's eigenlijk mensen die nu een leefloon krijgen, kunnen te werk stellen binnen Wonen en Werken via het zogenaamde artikel 60 contract om hen terug in regel te krijgen voor de sociale zekerheid, waarbij we ook instaan voor de nodige begeleiding op de werkvloer, maar ook de nodige psychosociale begeleiding. Bij het Sociaal Verhuurkantoor ziet u opnieuw hier een voorstel van werkingstoelagen. Wat ik nog niet gezegd heb, dat is eigenlijk gehad voor beide, tussen van het grijs naar het geel, hebben we eigenlijk in onze meerjarenbegroting een stijging voorzien per jaar van 2%. Eigenlijk een soort indexering, omdat we uiteraard voornamelijk met rekening houden met de lonen, een stuk assiniteit, barima-aanpassing enerzijds, en een lichte stijging van werkingskosten. Want dat zit eigenlijk verder in de lijn voor tot en met 2025. Hier hebben we een andere verdeelsleutel. Die verdeelsleutel is niet gewijzigd ook opnieuw ten opzichte van 2012. Hier is de verdeelsleutel vastgelegd op de verhouding van het woningpatrimonium van het SVK in de verschillende gemeenten. Ongeveer 64%, maar we gaan uit van 65% woningpatrimonium in Isenham, 35% in de andere vier gemeenten. En dan wordt die 35%, dus het financiële gedeelte, gewoon gedeeld door vier. Daar komt het eigenlijk op neer. Opnieuw, dus in het rood ziet u in vetjes wat dat betekent voor de gemeente Wielsbeke. En dan de onderste rijen zijn opnieuw subsidiering van Vlaanderen. Daar ziet u dat de bedragen merkelijk hoger zijn dan wat u in de vorige dia hebt gezien. En dat die ook stijgen. De subsidiering van het sociaal verhuurkantoor wordt voornamelijk eigenlijk voorzien vanuit de Vlaamse overheid. En de subsidiering is gekoppeld aan de groei van het patrimonium. Dus na het langere groei is, bekomt men ook meer subsidies. En opnieuw de sociale Maribel, waren het wat verdeeld over de tweede, ene 40% in het vorige en hier 60%. Als je dat samen gaat, kom je aan een goede 200.000 euro. Dus in het dossier voor die... Ja, sorry.
Mogen we nu een vraag stellen of hier op het einde?
Ja, geen probleem voor mij.
Bij de vorige slides is er daar een opdeling van bedragen. Ik denk dat het cash en
ja, ja. Ja, ik moest dat inderdaad toelichten. Ja. Klopt. Dus wij hebben, zoals ik zei, een kleine 30 medewerkers binnen de woondienst. Eén iemand zit niet op onze payroll, maar wel op de payroll van het OCME van Ingelmunster. En dat was omdat voor 2004 men al een stukje bezig was rond wonen, een maatschappelijk werkster, die eigenlijk ingezet geweest is in het samenwerkingsverband, die ook een aantal uren in die dienstverlening zit. En vandaar, dat is dus eigenlijk de loonkost daarvan. En de rest is dan cash om aan hetzelfde bedrag uit te komen.
Is dat dan afgebroken dezelfde persoon geweest al in de tijd van de samenwerking?
In Ingelmunster?
Ja.
Inderdaad, dat is nog altijd dezelfde persoon.
Stel dat die persoon op een bepaald moment uit dienst staat, is de bedoeling om het verder te zetten in die manier van werken? Of gaat Ingelmunster dan eigenlijk zijn financiële bijdrage betalen? En dan gaan jullie in feite op de werkstelling voorzien wat denk dat het extra sociale Maribel kan teweegbrengen voor jullie.
Ja.
Met de financiering hebben jullie waarschijnlijk geen recht over die persoon.
Ik heb nog geen signaal gekregen dat die persoon zou weggaan, ja, of op pensioen zou gaan, zeker nog niet. Maar het kan natuurlijk, het kan altijd. Daar zijn op dit moment die besprekingen nog niet gevoerd. Maar dus je hebt
geen algemene afspraken over dat als een persoon in dienst staat, schakelen we dan over op een volledige financiële
inbreng? Nee, maar de afspraak is wel dat de bijdrage, ook van Ingelmunster, sowieso dezelfde moet zijn als deze van Wielsbeke, Ledenham en Oostroosbeke. Ja. Dus als dat geen detachering, als ik zo mag noemen, detachering zal zijn, dan moet het automatisch eigenlijk een toelage zijn. Ja? Dus dat zijn eigenlijk de twee overeenkomsten die voor, dat zijn de twee eerste agendapunten, overeenkomst. Het is ook misschien wat technisch, maar het eerste gaat eigenlijk over, u zal zien in het document, de overeenkomst noemt een overeenkomst naar statutaire draagkracht van de interlokale vereniging woonbeleid, een hele mond vol. Dat heeft te maken met het feit dat, en voor het derde punt, dus het subsidiedossier, wij geen dossier kunnen indienen vanuit de welzijnsvereniging. Ik denk dat de inspectie Financiën was, die destijds een opmerking heeft gemaakt rond de regelgeving, dat het moest een samenwerkingsvorm zijn voorzien in het toenmalige decreet intergemeentelijke samenwerking. De lichtste vorm in het decreet intergemeentelijke samenwerking is een interlokale vereniging. En dus hebben wij een interlokale vereniging opgericht, maar die dezelfde samenstelling heeft als de raad van bestuur van de woondienst. Dat is eigenlijk om het pro forma en formeel in orde te zijn. Die statuten of die juridische mogelijkheden vormen van het decreet intergemeentelijke samenwerking zijn ook overgenomen in het decreet lokaal bestuur. Ik heb ook zelf een beetje aangedrongen van ja, maak dat dan administratief eenvoudiger, zodanig dat we dat ook vanuit de welzijnsvereniging kunnen indienen, maar dat is niet zo doorgaan. Dus dat blijft interlokale vereniging. De tweede overeenkomst kan rechtstreeks afgesloten worden met de woondienst. Maar u zal zien, in de overeenkomst van de interlokale vereniging staat daar ook vermeld dat heel de uitvoering, voor de uitvoering van heel het werk, dat die opdracht toebedeeld wordt aan de woondienst. Vandaar, op die manier is aan de link eigenlijk gelegd. Goed, dan ga ik naar het derde punt eigenlijk, en dat gaat over het subsidiedossier, intergemeentelijke samenwerking woonbeleid regio Isegem. We hebben al eigenlijk sinds 2004 zijn we gestart met een intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid. We waren daar een beetje pilootproject in deze regio voor Vlaanderen, want voor 2004 was er eigenlijk geen enkele intergemeentelijke samenwerkingsverband. Maar dat is er eigenlijk een stuk gekomen vanuit historisch oogpunt. In 1990 is, als ik me niet vergis, of 1989, is ten gevolge van de staatshervorming een deel van het woonbeleid overgedragen naar Vlaanderen. Maar pas in 1997 is er een decreet gekomen die alles regelde, namelijk de Vlaamse Wooncode. De Vlaamse Wooncode is in 1997 voor het eerst heel belangrijke opdrachten en sinds 1997 in toenemende mate opdrachten toebedeeld aan de lokale besturen in zaken wonen. Nu, men stelde vast in 1997 en de jaren daarop dat eigenlijk de centrumsteden wel van alles van die opdrachten opnam, maar heel wat andere gemeenten eigenlijk niet. Vandaar is het idee gekomen om de krachten te bundelen, om eigenlijk sterker te staan, om zo de opdrachten die voorzien zijn in de Vlaamse Wooncode ook effectief te kunnen uitvoeren in de gemeente zelf. Dat gaat over, u ziet het daar op de sluit, dat gaat over de regisseursrol in zaken wonen. Dat gaat over een belangrijk leuk informatie, advies en begeleiding geven aan burgers van de gemeente. Maar de woonwinkel, het loket dat hier wel kan. Dat gaat over ook een heel belangrijk hoofdstuk over kwaliteitsbewaking, de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium, ondersteuning van woonbehoeftige gezinnen enzovoort. Maar uiteraard, naast de opdrachten vanuit de Vlaamse Wooncode, is er dankzij dat samenwerkingsverband zeker ook altijd de mogelijkheid om eigen gemeentelijke accenten te leggen. Ik wil ook nog even in herinnering brengen, omdat het toch wel belangrijk is, denk ik, welke kernprincipes, op basis van welke kernprincipes de samenwerking is eigenlijk gebaseerd. Want dit is toch wel belangrijk en dit is eigenlijk sinds 2009 ook niet gewijzigd. Zoals al een beetje gezegd, via samenwerking de krachten bundelen om zo lokaal een betere uitvoering te geven aan het woonbeleid. Betere uitvoering, meer kwaliteit, professioneel, ook met meer specialisatie. In een vorig leven, zal ik maar zeggen, zaten een aantal bevoegdheden rond wonen bij de gemeente, respectievelijk bij het OCME. Maar zowel technische dienst, gemeente, sociale dienst, OCME, hebben veel andere opdrachten en konden zich minder specialiseren op dat specifiek thema rond wonen, terwijl hij tegelijkertijd toenemende opdrachten had, dus dat matchte eigenlijk wel moeilijk. Vandaar dat we dit samenbrengen, zowel de sociale als de technische aspecten, want wonen gaat over de bakstenen, het huis en de mensen die erin wonen en de interactie daartussen, dus dat is belangrijk. Vandaar dat we dat sociaal-technische samen moeten doen. Drie, uiteraard, we zijn met een intergemeentelijke samenwerking, maar op het terrein, in de gemeente zelf, is er uiteraard voorzien dat er een zeer nauwe samenwerking is met de gemeente en met het OCM en met de diensten van de gemeente en het OCM. En uiteraard ook met andere actoren. We gaan niet de opdrachten overnemen van de Help dat kan er of Mijn Huis, niet van de BVI. Met die partners en anderen wordt er uiteraard ook nauw samengewerkt. Andere principes zijn heel belangrijk, de dienstverlening in de gemeente zelf gebeurt. Ik heb dat al even aangegeven. De burger heeft weinig boodschap aan zo'n structuur. Hij wil vooral bediend worden. We hebben de krachten gebundeld, maar uiteraard is de dienstverlening in Wielsbeke. Ons hoofdkantoor is wel in Isegem, maar onze medewerkers die komen naar de gemeente hier om de dienstverlening die nodig is ook hier aan de burgers te verzekeren. Behoud van de gemeentelijke autonomie. Uiteraard blijven schepencollege, gemeenteraad, OCMW-raad en zo bevoegd. Waarvoor ze eigenlijk bevoegd zijn in zaken dit materie wonen. Wat niet belet natuurlijk, dat je door samen te werken een stuk inspiratie kunt halen en elkaar kunt stimuleren. Maar de beslissingsrecht blijft uiteraard daar waar ze altijd geweest is. Drie, evenwichtige financiële inbreng, dat heb je al gezien met die samenwerkingsovereenkomst, de cofinanciering van Vlaanderen, heb ik ook al gezegd. En uiteraard ook een participatie in de bestuursorganen, dat heb ik ook al even geschetst. Een afvaarding van zowel gemeenteraad als OCM-raad. Zoals gezegd, een klein beetje historiek. We waren een pilootproject in 2004. Er waren er eigenlijk drie. Namelijk onze regio, eentje in Metisland en dan ook in Limburg. En minister Keulen, denk ik, toen nog. Aanvankelijk Gabriels nog en dan Keulen. Hebben dat als waardevol beschouwd en toen een experimentele subsidie voorzien voor die drie initiatieven. We hebben dan experimentele middelen gekregen in 2004, 2006, 2007, 2009. De gemeente Weesbeke was toen nog niet aangesloten. Maar in 2008 zijn er dan de nodige gesprekken geweest. En eind 2008 is Weesbeke dan ook toegetreden. En dat was het, op dat moment konden we dan ook intekenen op een besluit van de Vlaamse regering. Omdat de Vlaamse regering in 2006 heeft aan minister Keulen toen zegt, wij willen die drie experimenten wel nog subsidiëren, maar je moet dat een keer zeggen in welk perspectief dat je dat ziet. Hè. En dan is er ook gezegd, wij willen dat eigenlijk breder uitrollen, want dat levert wel succes. Wij hebben dan een nieuwe subsidieaanvraag goedgekeurd gekregen, die liep van 2009 tot oktober 2018. En ik kan u ook zeggen, je ziet het daar, intussen zijn er al meer dan 200 gemeenten, dus meer dan 2/3 van de gemeenten die in zo'n intergemeentelijk samenwerkingsverband zitten. Goed, subsidiedossier liep tot eind 18. Minister Homans intussen bevoegd voor wonen en de Vlaamse regering hebben dan een overgangsjaar voorzien voor 2019. Waarom een overgangsjaar? Omdat men dit wou opnieuw gaan afstemmen op de BBC-periode voor de gemeenten, 1 jaar legislatuur overschrijdend 2020-2025. We hebben vorig jaar een nieuwe subsidieaanvraag moeten indienen, goedgekeurd te krijgen, die nu loopt opnieuw tot eind 19. En zo ziet u, dit spoort samen met die samenwerkingsovereenkomst. Alles eindigt nu in 19, vandaar dat zowel de samenwerkingsovereenkomst als ook het subsidiedossier nu ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeente en OCMW-raad, om dan verder te kunnen werken tot 2025. Een nieuwe subsidieaanvraag die gebaseerd is op een nieuw besluit van de Vlaamse regering. Besluit van de Vlaamse regering over het lokaal woonbeleid, goedgekeurd op 16 november 2018. Dat een aantal verplichtingen oplegt aan alle steden en gemeenten, maar ook tegelijkertijd de subsidies voorziet voor intergemeentelijke samenwerking. We moeten, zoals gezegd, dus hier indien tegen 31 juni vooraf goedgekeurd door de gemeenteraad. In het BVR lokaal woonbeleid schuift de Vlaamse overheid drie beleidsprioriteiten naar voren. 1. Een divers en betaalbaar woonaanbod voorzien afhankelijk van de woning. 2. Werken aan de kwaliteit van het woningpatroon. En 3. Info, advies en begeleiding voor inwoners met vragen in verband met wonen. U ziet daar zaken die ik daar straks gezegd heb van opdrachten die aan de gemeente toebedeeld werden in de Vlaamse wooncode. Die komen hier eigenlijk inhoudelijk voor een groot stuk terug. En de bedoeling is dat elke gemeente, ook elk intergemeentelijk samenwerkingsverband, activiteiten ontplooit die natuurlijk kaderen binnen die drie beleidsprioriteiten. Het besluit, het BVR, lokaal woonbeleid, voorziet een aantal verplichte activiteiten, zaken die verplicht moeten uitgevoerd worden. In het dossier voor de gemeenteraad heb je ook de dikke bundel gekregen, maar ook het subsidieaanvraag, het ontwerpsubsidieaanvraag, bevat zich. Op pagina's 2 tot 5 zit daar een overzicht van die verplichte activiteiten. En met de goedkeuring van dat subsidiedossier engageert de gemeente zich ook om die activiteiten ook effectief uit te voeren. Er zijn een aantal parameters die in het besluit opgenomen zijn voor de subsidiering. Maar voor ons samenwerkingsverband zou de uitvoering van die verplichte activiteiten in de 5 gemeenten goed zijn voor een subsidie van 96.000 euro per jaar. Daarnaast voorziet het BVR de mogelijkheid om aanvullende extra activiteiten uit te voeren per beleidsprioriteit. Een aantal zijn limitatief opgesomd in het BVR, maar men mag ook een aantal eigen voorstellen naar voren schuiven. Dus dat is een stuk vrij te kiezen, maar uiteraard moeten ze dan ook goedgekeurd worden door de Vlaamse overheid. In het dossier hebben wij een reeks aanvullende activiteiten opgenomen, je zal dat ook zien. En die normaal gezien goed zouden moeten zijn voor met goedkeuring voor zo'n 54.000 euro. Als je die twee bedragen samentelt, komen we aan die 150.000 die we daar straks in het overzichtstabel ook hebben gezien. En dan, ik ga daar misschien redelijk snel op doorgaan, tenzij dat er natuurlijk specifieke vragen zijn. Dit zijn de activiteiten, dat is een samenvatting eigenlijk van de activiteiten die opgenomen zijn in het dossier, maar die dan natuurlijk per activiteit ruimer uitgeschreven zijn. Zeker voor wat betreft de aanvullende activiteit. De verplichte activiteiten, daar vraagt de Vlaamse overheid geen motivering. Men vraagt alleen die engagementsverklaring, maar voor de aanvullende activiteiten vraagt men daar een uitdrukkelijke motivering. Rechts ziet u de vijf gemeenten en wordt er aangekruist waar we die activiteiten en welke gemeenten gaan we die uitvoeren. Dus er zijn enkele activiteiten die niet in alle gemeenten uitgevoerd worden, maar de meeste activiteiten worden wel voorzien in alle gemeenten. En dan ziet u de gekleurde kolom. Dat zijn twee kleuren, groen en oranje. Groen heeft te maken met zaken die nu reeds lopen. Hè? Want we zijn al bezig sinds 2009. Er worden hier en daar wat nieuwe accenten gelegd in het subsidiedossier. Maar uiteraard is niet alles nieuw en gaan we eigenlijk op de lijn verder van wat we in 2009 hier ook opgestart hebben in Weesbeek. Dus die groene zijn eigenlijk lopende zaken. De oranje zaken zijn zaken die we nog wat moeten uitwerken of verder bespreken. Hè? Een voorbeeldje is, u ziet daar bij de verplichte activiteit de toewijzingspraktijk sociale woningen. Dat staat in het oranje, omdat ook op vraag van een Vlaanderen vraagt men om eenmaal per jaar binnen de schoot van het lokaal wonen een analyse te maken van de wachtlijsten van sociale huisvesting. Nu, dat is geen gemakkelijke klus, omdat natuurlijk soms kandidaat-huurders ingeschreven zijn, zowel bij mijn huis, bij Haatakander, als bij het sociaal verhuurkantoor. Als je natuurlijk aan iedereen vraagt hoeveel kandidaat-huurders had, hier 100, hier 100 en hier 100, dat zijn er 300, maar in de feiten zijn dat er natuurlijk geen 300. Vandaar dat we zoeken naar de formule om een analyse te maken op basis van unieke kandidaten. Dat vraagt wel werk, vandaar dat dat er aan is.
Is er daar rekening om in kandidaten, allochtonen, autochtonen, eigen volk, anderen?
Dus bij de analyse van de wachtlijsten wordt er eigenlijk gewoon gekeken van hoeveel is dan het aantal. Zonder dat er een onderscheid gemaakt wordt van enkel het enige criterium dat zal opgenomen worden is domicilie hebben in Weesbeek. Dus we gaan gewoon kijken welke kandidaat-huurders hebben een domicilie in Weesbeek, want men kan even goed kan een korter examen bij manier van spreken die geen enkele binding heeft naar Weesbeek, kan zich ook inschrijven als kandidaat-huur voor een huis in Weesbeek. Maar dus eigenlijk is de bedoeling om te kijken van wat is de nood.
Wordt het sociaal objectief per gemeente, op basis van het grond- en bouwdecreet, wordt dat daar ook allemaal besproken, of is dat puur nog de gemeente zelf die dat volledig moet bekijken?
Nee, dus ook daar, vanuit de woondienst, hoe wij uiteraard in samenspraak met het college, met de burgemeester enzovoort, organiseren we ook het lokaal wonen, dat twee keer per jaar samenkomt, waarin de voornaamste actoren deel van uitmaken, gemeente, OCMW, WVI, de SHM's, SVK, onze dienst. En daar wordt onder andere ook het BSO, het Bent Sociaal Objectief, bekeken. Nu, het is ook zo dat Weesbeek het Bent Sociaal Objectief reeds bereikt heeft. Heeft altijd een relatief hoog percentage gehad. De Vlaamse overheid voorziet voor extra initiatieven dat men dat moet doen via het afsluiten van een woonconferentie. Dus onder meer voor het project dat op stapel staat in Ooyham van Mijn Huis, is er een woonconvenant afgesloten. Hè. Dat wordt allemaal ook binnen de schoot van het lokaal woonoverleg. Wij nemen daar het secretariaat vandaan. Het is uiteraard ook onder leiding van de burgemeester dat doet. Dus dat zijn een beetje de... Als er vragen zou zijn rond specifieke zaken, maar ik wil maar aangeven, u ziet daar de verplichte activiteit, de aanvullende activiteit en veel zaken die in groen zijn, waar we zeggen van kijk, we gaan daarop tackelen.
Bij de aanvullende activiteit is het zo dat je dus in feite een motivering moet geven om eigenlijk goed te kunnen krijgen en om dus de subsidies van afgerond 55.000 euro te kunnen binnenhalen. Stel dat het niet goedgekeurd wordt, wat zijn de consequenties? Moet je dan je ambities terugschroeven of ga je op andere manieren weer inzoeken?
In het dossier zit er zeker marge. Dus wij hebben eigenlijk voorzien dat we voldoende activiteiten doen om eigenlijk, schat ik in, relatief vlot aan de 54.000 euro te gaan. Er zijn meer activiteiten dan eigenlijk, want het is ook weer technisch, maar dus, allemaal die, hoe raak je aan die 54.000? Dus in het BVR zitten een aantal, een voorstel zou ik zeggen, een lijst, een limitatieve lijst van mogelijke aanvullende activiteiten die Vlaams Overheid naar voren schuift. Daar kun je 5% van die 96.000 euro per activiteit subsidie voor krijgen en van de eigen voorstaande doet dat 3%. Dus als je alle activiteiten zou optellen, komen wij aan een stuk, nu een stuk hoger in, uit dan die 54.000. Omdat we intussen ook al een overleg gehad hebben, een verkend overleg met Schoon Vlaanderen. Het zou kunnen zijn dat een aantal activiteiten mogelijk niet goedgekeurd geraken. Maar zoals we dat inschatten nu, moet het wel haalbaar zijn om die 54.000 euro te halen.
Met de wachtlijst en de wachtlijst is voor Wisbeek?
Op dit moment, nee. Ik weet niet van buiten.
Schattingen negatief?
Nee, ik moet dat echt verder leiden nu, want ik heb de cijfers niet. Gewoon omdat we ook gezegd hebben, allee, het is de bedoeling, het is de eerste keer dat we die oefening gaan doen op basis van een unieke kandidaat. Normaal gezien zullen we met dat uitslag in oktober moeten klaar zijn. Dus tegen het eind van het jaar, daar zegt dat dan, we gaan dat dan meten op kandidaat 31-12-2018. U moet ook weten, voor het SVK in totaal is SVK wel een 700 kandidaat voor het hele werkingsgebied, dat is waar. Dus ik zou moet dan voor schuldig blijven hoeveel Wisbeek naar dat testen zijn. Dat weet ik niet van buiten. Maar dat is, allee, op die manier gaan we die analyse doen. Maar u moet ook weten dat zowel SVK als de SHM's moeten om de 2 jaar en in het oneven jaar, dus nu in 2019, een actualisatie doen. Dus al die kandidaturen moeten aangeschreven worden. En sommige, dus vandaar dat die lijsten dan wat zakken eigenlijk. Dus we hopen, de bedoeling is eigenlijk om jaarlijks zo'n meting te doen op basis van een vast schabloon. We hebben daar de nodige afspraken aan gemaakt met de huisvestingmaatschappij en met het SVK. Dat ze allemaal dezelfde gegevens aanreiken. En dat we een evolutie maken, eigenlijk, dat we kunnen meten elk jaar. 31, 12, 18, 19, 20 enzovoort. Dat is gebaseerd op referentiehuurder. Dus de referentiehuurder is deze die eigenlijk zich inschrijft. Dat zijn alleenstaanden, dat zijn eenoudergezinnen, dat zijn koppels met kinderen. Maar ook dat zal in de analyse zijn. Dus in de analyse gaan we proberen een aanbod te maken van gezinsgrootte, leeftijd. Beleidsprioriteit 2 gaat over de kwaliteitsbewaking. Daar ziet u ook heel veel groene zaken. Ik pik er één oranje uit. Dat is onder andere rond... Dat doet niet goed, hè? Lokaal woningkwaliteitsonderzoek. Dat is eentje dat we... Ik ben al een beetje van leeftijd. lokaal woningkwaliteitsonderzoek. Dat is een belangrijk gegeven rond woningkwaliteit, omdat we eigenlijk, we hebben natuurlijk veel terreinkennis, maar wetenschappelijk gezien hebben we eigenlijk te weinig gegevens om een goed, een volledig en correct beeld te hebben van de kwaliteit van het woningpatroon. De laatste cijfers dateren eigenlijk, officiële cijfers, dateren van de socio-economische enquête van 2001, de zogenaamde laatste volkstelling. En die zijn dan nog minder betrouwbaar dan, vind ik persoonlijk, dan de volkstelling van 1991, maar dat is... Dat is veel te lang geleden. Dus vandaar dat we eigenlijk in samenspraak met de provincie aan het zoeken zijn naar een instrument om zelf eigenlijk een screening te gaan doen voor de kwaliteit van de woningpatroon in de verschillende gemeenten.
Precies, kunnen we indicatie
zijn daarvoor? Dat zou kunnen.
Als we precies in orde zijn, is de kans groot dat de rest ook is.
Ja, dat is natuurlijk nog voor discussie uit hetzelfde of hij via de EPC's of zelfs de woningpas die er aankomt. Dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. De EPC gaat natuurlijk over energie, hè, maar opstegend grondvocht zit daar niet in. Er zijn een aantal, maar het geeft wel een indicatie. Dus daar kun je ook wel zeker een instrument doen. En dan de derde beleidsprioriteit, dat gaat over alles wat te maken heeft met info, advies en begeleiding. Ook weer heel groene aspect. Een oranje die je uitpikt is het partnerschap met het Energiehuis. Ook dat is een nieuwe ontwikkeling. Het Energiehuis hier is de WVI, dat eigenlijk tot eind vorig jaar hun opdracht bestond in een Vlaamse energielening te verstrekken aan 0 of aan 2%. Minister Tomlin, toen hij nog minister was, heeft eigenlijk die 2% afgeschaft. Een beetje logisch, denk ik, omdat zijn redenering, en klopt wel, denk ik, het is van, ja, bij de bank kun je goedkoper lenen dan die 2%. Dus heeft dat eigenlijk weinig zin. Dus men heeft eigenlijk dat beperkt tot de 0%, dat is de zogenaamde bijzondere specifieke doelgroepen. Maar tegelijkertijd de taakstelling van de energiehuizen verbreed, verruimd. Met onder andere ook een aantal opdrachten die nogal in de lijn liggen van wat wij doen. Vandaar dat we ook tot afspraken moeten komen met de WVI. De WVI werd in 32 gemeenten, als ik het goed voor heb, in West-Vlaanderen. 54 gemeenten, ja, ik heb het er nog meer. Maar dus het is niet evident dat ze voor de toelage die ze krijgen van het Vlaams Energieagentschap met dezelfde intensiteit als wat wij hier doen naar de dienstverlening naar de burger, dat ze dat ook zou kunnen doen. Vandaar dat er afspraken moeten maken. Voilà, dat is het.
Dank u wel. Ik zou voorstellen dat er nu de vragen nog kunnen in verband met de wijzigingen van de overeenkomst, in verband met de samenwerkingsovereenkomst Sociaal Verhuurkantoor en in verband met de subsidieaanvraag. Dat we dat straks niet kunnen vlotjes doorgaan. Alsjeblieft, Frank.
Er zit een alweer, mevrouw. Er spreekt van 30 medewerkers. Van de vijf gemeenten met de taxcent, wat wil ik niet zeggen? Heb je enig idee hoeveel mensen dat voetbal bezig zijn met wie van die?
Wij hebben daar ook naar de personeelsinzet, kan ik iemand spieken op mijn blaadje, een afspraak rond. Dus bijvoorbeeld de Maaike de Bruyne, die de vele verkast vervangen heeft, die wordt woonloket. Die zit ongeveer. Wij hebben eigenlijk. Destijds ga ik kijken voor dus een inzet in de in Isham was dat, maar het is al een klein beetje geëvolueerd, want dat is eigenlijk een overzichtje dat dat dateert van 2004, maar dat eigenlijk nog altijd een beetje de houvast is. Hè. Dus voor Isham was dat 101 uur personeelsinzet en voor de andere gemeenten 36,5. Maar het is al een klein beetje, maar het zit in die verhouding. Dus, maar 36,5 die verspreid is over verschillende functies. We hebben dus onze woonwerkende medewerker, dus Maaike, die zit hier ongeveer half tijds, moet je zeggen. Dat is 6 uur per week voor de zetdagen, 2 zetdagen op dinsdag en vrijdag voormiddag. Maar uiteraard, daarnaast doet ze ook contacten op afspraken, huisbezoeken. Soms moet overlegd worden met OCMV enzovoort, dus dat zit allemaal in dat takenpakket. Opvolging samen met OCMV van een aantal mensen die in de Westen zitten, in de crisiswoning enzovoort, om te kijken waar kunnen ze doorstromen enzovoort. Dat zit allemaal in dat pakket. We hebben ook een deel administratief medewerkers, omdat dus de gemeentelijke premies die hier kunnen aangevraagd worden, die worden administratief verwerkt door onze dienst in Isegem trouwens, en die worden dan eigenlijk om dan ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het schepencollege. We hebben ook technisch adviseurs. Dat zijn de mensen die eigenlijk de hele opvolging doen van alles wat er maakt naar leegstand, controles van premieaanvragen, gemeentelijke premieaanvragen, zowel verbeteringspremie, levenslang wonen enzovoort, leegstandsbestrijding, ongeschikt onbewoonbaar verklaring, verwaarlozing. Dat is ook een van de aanvullende activiteiten die in opgenomen is en die ook bij onze technische adviseurs zit. Er is ook een opvolging van de problematiek van huisvesting van seizoensarbeiders in de landbouw en arbeidsmigranten. Daar is een werkgroep voor, samen met de burgemeester, dienst bevolking, dienst stedenbouw. En dit wordt ook opgevolgd door onze technische adviseurs. En dan ikzelf ook, die daar ook een stuk tijd in steekt naar het lokaal woonoverleg. Overleg met de schepen, met de burgemeester enzovoort.
Zijn er nog vragen?
En ik heb de vraag van weer met de gemeente.
Misschien nog een kleine opmerking in de rand. Je hebt daar verwees naar de WVI. Inderdaad, wij vinden dat ook geen kerntaak van de WVI om leningen te verstrekken. 2% of 0% of daar naartoe. Dat is een beetje een uitwaarschuwing van de provincie die daar. is een woonbeleid, de WV kon voor de kast spannen, om het zo maar te zeggen, maar woonbeleid is weg. Dus wat ons betreft mag de WV zich verder op haar kerntaken toespitsen.
Als er geen vragen meer zijn, dan wil ik Benoit heel hartelijk danken voor de uitleg. En misschien tot ziens. Ja. Dank je wel. Mag ik dan de punten 2, 3 en 4, punt 2, goedkeuren, verlenging, wijziging, overeenkomst met statutaire draagkracht van het lokale vereniging woonbeleid regio Isegem. Mag ik dat vragen om goed te keuren? Wie is daar ja? Je stemt ja. Je stemt nee. Wie onthoudt zich? Dank u wel. Punt 3. Goedkeuring, verlenging, wijziging, samenwerkingsovereenkomst, sociaal verhuurkantoor, regio Isegem en wonen en werken. Zijn we daarmee akkoord? U stemt ja. U stemt nee. U onthoudt zich. Dank u. Punt 4 is de goedkeuring voor de subsidieaanvraagdossier van de periode van 1 januari 2020 tot 31-12-2025. Van de woonbeleid in de regio Isegem. Zijn we daarmee akkoord? Wie stemt ja? Wie stemt nee? U onthoudt zich. Dank u wel. Ja, nu wil ik verder gaan met punt 5, dat is van ETIAS. Ik kan misschien dit licht aan de stok. Ja, dank u wel. Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december van 2017 op de algemene vernieuwing van de gemeenteraad. Gelet de noodzaken tot het vernieuwen van de afvaardiging en bestuursorganen van ETIAS tijdens de legislatuur 2019-2024 wordt aan de gemeente 1 vertegenwoordiger, 1 plaatsvervanger, afvaardiging van de algemene vergadering voorgesteld. Rashida en Guido. Rashida en Guido. Rashida, Guido. Rashida, Guido. Rashida, Guido. Blanco. 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 Mia en Griet. Mia en Griet. Mia en Griet. Mia en Griet. Rashida Guido. Rashida Guido. Mia en Griet. Rashida Guido. Rashida Guido. Rashida Guido. Rashida Guido. En mijn laatste biljet is voor Mia en Griet, alsjeblieft.
Ja, ja. Rashida Abid 11 stemmen, Mia de Lodre 6 stemmen en 4 blanco's. Guido Kallewaert 11 stemmen, Griet Ameer 6 stemmen en 4 blanco's.
Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Punt 6 in de goedkeuringagenda aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buiten van de algemene vergadering van 17 juni 2019 van Hazelwest. Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering van Hazelwest op 17 juni met vermelding van de agenda. Daar is een kennisname van de verslagen van Hazelwest aan de Raad van Bestuur, aan de commissarissen. Goedkeuring van de jaarrekening van Hazelwest, kwijting te verlenen afzonderlijk aan bestuurders, de leden en de regionale bestuurscomité's. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking, het aanbod, de statutaire benoemingen en de statutaire mededelingen. Gelet op de documenten en bijlagen. Gelet dat de heer Hugo Kallewaert als vertegenwoordiger en de heer Frederik De Pijperen als plaatsvervanger werden aangeduid tijdens de gemeenteraad van 24 januari 2019 om het gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Hazelwest voor de legislatuur 2019-2024. De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de vertegenwoordiger, plaatsvervanger, opdracht te geven en stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. Zijn er vragen omtrent? Omtrent de agenda? Ja, ja, ja.
Als beide personen die aanwezig kunnen zijn, kan dan zomaar iemand anders aanwerken? Zonder dat dat voor de
dat is afwaarding in de gemeenteraad. Dus, maar het kan wel zo zijn dat men het verleden dat nog gedaan en dat de college dat beslist en dan een bekrachtiging in de gemeenteraad achteraf.
Dus mijn vraag was, kan dat zonder dat op de gemeenteraad komt? Het is niet een bypass dat we doen, maar moet dat eerst op de gemeenteraad komen?
De afwaarding wordt nu, er zijn allemaal nu al verkozen geweest.
Dus, is dat niet, ja. Als ze niet al...
Als die beiden niet kunnen gaan,
ja.
Ja, wel, we hopen dat ze kunnen gaan, als ze niet kunnen gaan, of wel. Denk dat ze dat mede of wel geven in blanco. Maar als dat zelf is dat ze niet kunnen aanwezen, is het moeilijk voor nog een beslissing te nemen. Ik ben dat nog gehad, dat zelf op plotseling niemand kan gaan. Als ze oorspronkelijk van plan zijn om te gaan en plotseling niet gaan, dan kunnen die niet beslissen.
Als ik dat wel de vraag is, kan iemand anders in plaats gaan zonder dat het niet lukt?
Normaal gezien is het zo dat de gemeenteraad de kandidaten voordraagt. Als het niet lukt voor te gaan, we weten dat er is een college iedere week, kan het college me dan anders afvaren. En dan bekrachtiging in de meter.
Nee, dat zijn ze.
Ja.
Waar een vraag.
Maar verschillende meningen aan de ogen.
Dus mocht het iemand anders zijn dat de gemeente had voorgedragen, komt het in de meter.
Nog vragen omtrent? Dan vraag ik goedkeuring voor de agenda en de aanduiding van de vertegenwoordiger voor de Hazelwest. Zijn we daarmee akkoord? Wie stemt ja? Wie stemt nee? Wie onthoudt zich? Dank u.
Nee.
Punt 7 is de goedkeuring van de agenda en aanbod van de vertegenwoordiger plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 18 juni van het Silo. Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering van het Silo op 18 juni met vermelding van de agenda. Dat is de goedkeuring van het verslag en activiteiten, de goedkeuring van de jaarrekening, kwijting van bestuurders en commissaris, kennisname, evaluatieverslag en een vaststelling van het bedrag, presentievergoeding, raad van bestuur. Let op de documenten en bijlagen. Let dat mevrouw Daisy Haidt ons vertegenwoordigt en mevrouw Rashida Abid als plaatsvervanger werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Psylon voor de legislatuur 2019-2024 wordt de gemeenteraad verzocht de agenda goed te keuren en de vertegenwoordigers opdracht heeft zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. Zijn hier omtrent vragen? Dan vraag ik de goedkeuring voor de algemene vergadering en aanduiding van de vertegenwoordiger op Silon. Zijn we daarmee akkoord? Je stemt ja. Je stemt nee. Je onthoudt zich. Dank u wel. Punt 8 is de goedkeuring van de agenda aanduiden en vertegenwoordigen plaatsvervangen de algemene vergadering van Midwest. Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering van Midwest die doorgaat op 25 juni. Gelet op de toegezonden agenda Met goedkeuren verslag algemene vergadering, goedkeuren jaarverslag, vaststellen jaarrekening, goedkeuren code van goed bestuur, statutenwijziging, volgende algemene vergadering. Gelet dat de heer Hugo Callewaert als vertegenwoordiger de heer Philippe de Vos als plaatsvervanger werden aangeduid tijdens de gemeenteraad van 24 januari om het gemeentebestuur Wilsbrug te vertegenwoordigen in vergadering op Silo voor de legislatuur 2019-2024. De gemeenteraad wordt verzocht de agenda en de vertegenwoordigde plaatsvervanger aan te duiden. Opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. Zijn er vragen omtrent? Ja, Jan. Ja, alsjeblieft.
Ja. U hebt de leek, Jan, dus de spectaculaire inkomsten gerealiseerd in 2018. U moet begrijpen dat de dienstverlenende vereniging als organisator van het wijkwerken aangesteld werd. Wat betekent dat er heel wat inkomsten gegenereerd werden. Het is het eerste jaar dat nu voorbij is en zoals u terecht opmerkt, dat betekent een zekere winst, bijna 60.000 euro. Enerzijds, dus dat is recurrent. Wij hopen dat dat recurrent gebeurt. Het tweede onderdeel van uw vraag kan ik antwoorden dat de directeur van de BV ook dezelfde vraag als u stelt. Van zijn zeker dat dat niet onderhevig is aan vormen van vennootschapsbelasting of rechtspersoonbelasting. Men is daar blijkbaar nog in het ongewisse. Nee? Dus dat is duidelijk, zou ik zeggen. Dus ook in andere intercommunales. Ja,
ja, maar als je dat ook vragen om ze niet te verbinden, vind ik niet een onderdeel van die postuur. Maar ik zou niet dat het voor dieren verder gaan. Tom, maar ik daarover niet. Waarschijnlijk staan er veel, we hebben daar een aantal aan iedere aderie ook vragen over gesteld, over de activiteiten van dit wet.
Meer specifiek op
het aankopen, ja. Verschillende zaken genoemd. Zijn er nu al activiteiten dit jaar?
Well, het is vooral het beroep doen op personeel van de DVV. Zoals nu ook Jan Vrijls.
Ja, de gemeente Vredes. Ja. Archiefwerking. Ja. Handhavingsakte daar. ICT-medewerker. Ja. Dat zijn de personeelsleden.
Dat is nu ook
een. Ja, ja, ja.
En ook het bierwerking, dus het verhaal van meer in het beroepslaarse, die vind ik ook normaal vanaf volgend jaar zal meegenomen worden in die video.
Dus een bijdrage van winstbeheer van 19 zal hetzelfde zijn als voor 18?
Het is dus zo dat wij eigenlijk bijdragen per inwoner, is hetzelfde. Al natuurlijk ieder jaar aantal inwoners stijgt, is hetzelfde dan per inwoner.
Van de 8 activiteiten.
En wij hebben gekozen in het verleden voor bijvoorbeeld een intermediaire technische medewerker. Daar betalen wij ook een bedrag zoals in het verleden.
De bijdrage per gemeente is, ik dacht, 0,43.
0,43.
Ja, per inwoner.
Juist.
Nog vragen omtrent? Rick?
Ja, voorzitter. Wij sluiten ons een beetje aan op de aanmerking van de UCOS. Het heeft geen zin dat we met de gemeente allerlei inspanningen doen, zoals het oprichten van een RGB, om te optimaliseren. En dan aan de andere kant geld aan een vereniging geven waar de belasting moet op betaald worden.
was ons voorbehoud en daarom zorgen we ook ons onthouden hier. En voorzitter, ik wil er ook wezen dat er waarschijnlijk een motief voor is. Er staat in plaats van de algemene vergadering van de SIGA, staat er in plaats van de
Ik heb hier met West aan, waarschijnlijk verspreking. Goed, dank u.
Hier.
Ah ja, dank. Ja, inderdaad. Dank u. Maak de goedkeuring voor agenda aanduiden, vertegenwoordiger, plaatsvervanger. Voor Midwest zijn we daarmee akkoord. Wie stemt ja? Wie stemt nee? Wie onthoudt zich? Dank u wel. Punt 9 is het goedkeuren voor de statuten van Zeevier. Gelet dat eind december 2017 de algemene vergadering van de Vlaamse financieringsvereniging FIGA, FINEA enzovoort besluiten tot volledige opsplitsing van hun activiteiten. Gelet alle participaties in milieuvriendelijke energieprojecten daarbij zouden overgedragen worden aan de nieuwe holding Zeevier CVBA. Gelet dat op 1 april 2018 de splitsing van voornoemde financieringsverenigingen in werking getreden is. Gelet op de statuten oprichting Zeevier van 7 september 2017. Gelet op de gecoördineerde statuten van 29 maart 2018. Gelet op het advies van de financiële directeur om opstellingen in de toekomst steeds deel te laten uitmaken van een aparte beslissing door de gemeenteraad, wordt de gemeenteraad verzocht de gecoördineerde statuten goed te keuren. Zijn daar vragen te? Riek.
Voorzitter, dank u. Het doet ons enorm plezier om te zien dat de ambtenaren toch zeer democratisch ingesteld zijn door de gemeente en die borgstellingen als ze komen, dat dat telkens maar op de gemeenteraad komt. Hoe je er toe staat een beetje in schril contrast tot zeg maar wat er in het AGB is beslist door de politiek.
Ja, binnen, ja alsjeblieft.
Ik mag.
Ja, als zeker.
Kan ik doen?
Ja, ja.
Rick, we hebben ook gewoon vastgesteld dat de statuten in 2013, en u was waarschijnlijk tegenwoordig, dat die eigenlijk nooit op de gemeenteraad gekomen zijn. Dus in die zin is het ook op voorstel van die democratische ambtenaar dat we deze statuten meenemen nu in de gemeenteraad. Zodanig dat artikel 13 van die statuten ook opgenomen is en dat dit in de gemeenteraad goedgekeurd zou kunnen worden. Want artikel 13 van de statuten, daar staat onder de verplichting van de genoten, voorziet de borgstelling van leningen te belopen van hun deelneming in de CPB. En dat moest eigenlijk in 2013 eigenlijk opgenomen geweest zijn. Het geeft ook een
Zeker. Het zou toch triest zijn als dat de enige verantwoordelijkheid is van de schepen dat die maakt dat de punten van de gemeenteraad komen. Ik denk dat dat meer aan de ambtenarij toe komt dan aan de schepen zelf. Geef het ook aan mee.
Benedikt.
Ik vraag geen zin om misschien een vervolgend advies, als dat naar verwezen wordt, van dat ook mee op te nemen in een dossier en dat ook nog te kunnen analyseren. Want nu is dat niet redelijk, maar dat is waarschijnlijk iets uitgebreider, dus van dat zou kunnen weer uitmaken van het dossier.
Ja, maar het advies was. Sorry, voorzitter.
Ja, ja.
Maar het is zo, Benedikt, dat eigenlijk op. Een vraag gekomen is van Zeevier om eigenlijk een algemene garantieverklaring goed te keuren. En leningen die zij zouden opnemen te waarborgen. Zonder dat we wisten, dus leningen ook in de toekomst, zonder dat we wisten over welke leningen dat het zou gaan. Ook zonder dat we wisten over welk bedrag dat het zou gaan. En dat we eigenlijk een algemene borgstelling zouden hebben. Dus als je weet dat wij 0,73% van de aandelen hebben in Zeevier, vinden wij dat wij met de gemeente Wielsbeke slechts 0,73% moeten waarborgen staan. En die vraag was gekomen. En ook daarop is de financiële directeur, heeft hij contact opgenomen met de voorzitter, met meneer Rosy. En daar had hij geponeerd dat de gemeente zouden waarborgen stellen wat er in de statuten stond.
Dat bleek achteraf, het verhaal dat ik daar juist gedaan heb, dat die statuten eigenlijk nog niet goedgekeurd waren door de gemeenteraad. Vandaar dat ze eigenlijk nu, met retroactiviteit een stukje, in de gemeenteraad komen. Dat is eigenlijk ook het ene advies. En het zal nu verder uitgezocht worden en gedaan worden, maar in principe, ik heb al diverse mails zien passeren van collega's, collega gemeenten, waar zij ook zich zullen beperken tot de goedkeuring die wij nu voorstellen. En ad hoc dan, als er een waarborg moet zijn, dat we de mogelijkheid krijgen om dit apart goed te keuren, eventueel.
Oké, mooi. Als we een advies kan toevoegen, maar we weten niet, is dat vijf bladzijden aan het bezig, is dat heel veel meer eigenlijk, dan tenminste de
inhoud ervan krijgen, dat advies was op zijn beperkt tot geen ontwerp beslissing te
maken.
Dan vraag de goedkeuring voor de statuten van Zeevier. Zijn we daarmee akkoord? Wie stemt ja? Wie stemt nee? Wie onthoudt zich? Dank u wel. Dan gaan we over tot punt 10, goedkeuren van de samenstelling van lokaal overleg. Kinderopvang, de LOK en aanstelling begeleidende ambtenaar. Op woensdag 27 maart werd het lokaal overleg kinderopvang opnieuw samengesteld. In een volgende vergadering van het LOK dient nog een nieuwe voorzitter verkozen te worden. De gemeenteraad wordt verzocht om de samenstelling van het LOK goed te keuren en Lien Moerman als begeleidende ambtenaar aan te stellen. Zijn er vragen, Trent? Ja, Jan?
Voorzitter, het spijt dat dit punt naar voren gebracht wordt, maar dat is toch een zin die echt onvolledig is. Er zijn waarschijnlijk nog een tiental namen in te vullen. Er is ook weer geen voorzitter, maar hier heb ik ons al gevraagd in het begin van de legislatuur om zaken goed te keuren die klaar waren. Ik vind dat slecht, maar niet op. Dat is een dossier die niet in verleden heeft. Nu nog meer dan 10 naam mee naar voren, dat is geen voorzitter, maar ja, we zijn hier niet.
Oké, goed. Nog opmerking? Ja, Filip?
Dat is precies de cultuurraad, er was geen voorzitter en we moesten goed worden. Dus hoe kun je het goedkeuren als het nog niet verleden is?
Oké, nog vragen? Dan vragen we goedkeuring voor de samenstelling van het LOK. En de begeleidende ambtenaar. Zijn we dan akkoord? Wie stemt ja? Wie stemt nee? Wie onthoudt zich? Dank u wel. Punt 11 is het goedkeuring voor de gedragscode van de mandatarissen. Gelet dat naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur en de gewijzigde wetgeving het noodzakelijk is om de gedragscode voor geen deontologische code actueel te maken. Gelet dat de gedragscode of de mandatarissen werd opgemaakt door CC Consult, wordt de gemeenteraad verzocht de gedragscode van mandatarissen goed te keuren. Zijn daar vragen? Filip?
Wat moeten wij dan om op 4 juli komen doen? Als we niet die...
Het huishoudelijk reglement. Het gaat over het huishoudelijk reglement.
Ja. De gedragscode wordt er dan bij.
Zijn twee aparte reglementen.
Doe het
even. Ja. Goed hoor. Ja.
Meneer voorzitter, in
ieder geval,
dat is van mijn naam, hè.
Maar Filip, hou. We hebben hier...
Het hoort vooral niet, dus ik ben gebleven, zijn hier.
Filip, we hebben... We hebben de heer De Bok uitgenodigd, die gaat toelichting geven omtrent deze deontologische code. En, ja, en die zal dan straks wel zeggen wat dat juist is, de volgende keer op 4 juni.
Dank u niet dat we dat worden hebben.
Ja, maar dat is goed.
Die past u mij dan niet nodig, die autologische.
Ja, goed. Dat is uw mening. Mag ik daarvoor de goedkeuring of zijn er nog vragen? Oh ja, excuseer.
Voorzitter, Jan heeft nog een vraag.
Ja, Jan.
Voorzitter, zou het mogelijk zijn in het vervolg aangekondigd als er extra uitleg gaat komen, dat dat beïnvloedt onze voorbereiding?
Ja.
En ik ben nu die uitleg gehad van meneer Sintema, en hier zou dat ook krijgen. Zo aangenaam zijn als we dat weten, dat iemand
rechtstreeks dat
komt. Was er nu veel voorbereiding daarvoor? En
denk
ik,
ja, vanavond zelf nog een mening. Dat is juist. Oké. Ik verwelkom in ieder geval meneer De Bok van CC Consult. Die zal ons wat uitleg geven. Dank u wel. Alsjeblieft.
Voor vanavond zijn er inderdaad een drietal zaken dat ik samen met jullie wil doornemen. Het eerste is de deontologische code van de mandatarissen. Het tweede is de deontologische code van de medewerkers. En het derde is het organogram dat naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur ook een aantal wijzigingen heeft gekend. Nu, waarmee starten we? Ja, dit alles wat we gaan toelichten en evenzeer het huishoudelijk reglement dat dan op 4 juli op de raad komt, komt er naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur, waarin dat een verregaande samenwerking tussen gemeenten en OCMW ineengevreemd naar voren geschoven wordt. Gemeenteraad wordt dezelfde samenstelling als Raad van Maatschappelijk Welzijn. Het college wordt dezelfde samenstelling als alles wat dat betreft het vastbureau. Nu, we werken vanuit één gemeenschappelijke organisatie en we werken vanuit een gemeenschappelijk oogpunt. Dat betekent eigenlijk ook dat we moeten streven naar één deontologische code, één code waar we achter staan en niet gaan beginnen met twee verschillende codes gaan maken voor enerzijds gemeente, enerzijds anderzijds OCMW. En dat geldt voor de mandatarissen, maar dat geldt even goed voor de mensen van de medewerkers van gemeente of OCMW. Ja, ik ga ervan uit, voor iedereen hier aan tafel lijkt dat logisch. Jullie vertegenwoordigen vanuit dezelfde persoon, de beide organisaties. Soms binnen een aantal besturen waarin we al komen, zijn die verschillen tussen ik ben van het OCMW en ik ben van de gemeente bij de medewerkers toch nog wel redelijk aanwezig. Niet onlogisch na 6 maanden decreet lokaal bestuur. Nu, de basis zijn de huidige deontologische codes. Nu, wat ik vanavond ga vertellen, zou niemand vreemd in de oren mogen klinken. Normaal gezien, zo'n deontologische code is, ik zeg af en toe een beetje gezond verstand, dat we op papier zetten, zodanig dat we toch een basis hebben om, als er bepaalde situaties zich voordoen, ergens een houvast te hebben, dat we daarmee goedgekeurd en dat we daarmee verder kunnen. We hebben de huidige deontologische codes ook voor een stuk uitgebreid met gedragscodes rond sociale media. Die stonden er de vorige keer nog niet in, maar gezien dat we natuurlijk in een digitale maatschappij leven, leek het ons toch wel nuttig om zowel voor de medewerkers als voor de mandatarissen toch wel een aantal richtlijnen te geven. We hebben ook geen uitzonderingen per beleidsorgaan genomen voor de deontologische code die voor ligt. Gaan we ervan uit dat die even strikt kan toegepast worden voor organen die meer in contact komen met dossiers die een bepaalde in de persoonlijke sfeer zitten, zoals een bijzonder comité voor de sociale dienst, als voor de gemeenteraad, als voor de OCMW-raad. Eigenlijk iedereen moet zich op elk moment, elke mandataris moet zich op elk moment op een bepaalde deontologische manier gaan opstellen. En daar maken we dus geen uitzonderingen in dat de ene keer het meer verplichtend is dan de andere keer. Het is gewoon bij elke mandataris dezelfde. We beginnen bij de gedragscode van de Raad van Maatschappelijk Welzijn en de gemeenteraad, de mandatarissen daar. Ik ga er op een drafje doorfietsen. Ik heb eigenlijk enkel nu op de slides de inhoudtafel, gewoon dat we stap voor stap alles kunnen overlopen. In het document zien we in eerste instantie een inleiding, gewoon om te situeren van waar zitten we juist, wat is dit document als doelstelling. Dat we een bepaalde integriteit nastreven, dat we een bepaalde deontologie voorop stellen en dat die verder in het document stap voor stap eigenlijk zal uitgelegd worden. In het eerste onderdeel zien we een aantal algemene plichten, uitgangspunten en doelstellingen die opgedeeld zijn in eerste instantie met de relatie tot de burger, omdat duidelijk gezegd wordt op welke manier dat we omgaan met de burger, wanneer dat er een klacht of een melding komt, wat dat daar, op welke manier dat daar moet op gereageerd worden. Er komt ook een stukje in naar het algemeen belang. Het algemeen belang van op welke manier dat de mandatarissen hun optreden verzorgen en op welke manier dat dan naar voren kan gebracht worden. Ook naar voorkennis toe. Ja, natuurlijk, jullie krijgen van een aantal documenten een aantal bepaalde voorkennis, dat daar ook geen misbruik van mag gemaakt worden in eenders welke methodiek. Oei, ik ben niet mee. Was wat. Non-discriminatie, ook niet onbelangrijk, dat er op basis van de mandaat dat jullie gekregen hebben, geen discriminatie mag toegepast worden, lijkt mij op zich ook logisch. Het bestrijden van fraude en corruptie, dat ook altijd heel gevoelig is in een bepaald mandaat dat jullie krijgen, dat daar toch wel aan gewerkt wordt, dat het bestrijden van fraude en corruptie voorop staat. Ook het gebruik van materialen en bestuurlijke uitgaven, dat daar zeker en vast geen misbruik van mag gemaakt worden, dat die ter beschikking staan, maar dat dan natuurlijk altijd in een bepaalde redelijkheid kan gebruikt worden. En onafhankelijkheid. Mandatarissen zijn natuurlijk volledig vrij om zich in bepaalde netwerken te gaan,
te gaan bewegen en te gaan, zich te gaan voorstellen als een bepaalde figuur in een bepaald mandaat. Maar natuurlijk, als je in een bepaald mandaat voorstelt, als je je laat representeren als het mandaat gemeenteraadslid, lid van het college en dergelijke meer, dan heb je ook wel een bepaalde professionaliteit dat je moet weerhouden en dat dat ook wel naar voren moet komen. Specifieke bepalingen. De lokale mandataris als informatiebemiddelaar. Dat betekent dat de informatie die ter beschikking gesteld wordt van de burger ter betrekking van bepaalde ombudsdiensten, dat daar ook klachten van de burger en de behandeling van de klachten van de burger, dat daar op een goede manier mee omgegaan wordt en dat die ook op een goede manier doorstromen naar ombudsdiensten en bevoegde personen binnen de organisatie. De lokale mandataris als vertrouwenspersoon, dat daar ook wel een rol voor weggelegd is binnen de organisatie. Als doorverwijzer, zeker en vast van burgers naar de gemeentelijke NOCW-organisatie, dat daar op een goede manier de burger zoveel mogelijk kan doorverwezen worden naar de juiste diensten. En als administratief begeleider en ondersteuner, wanneer bepaalde beleidsvragen zich opwerpen, wanneer bepaalde vragen komen, dat die altijd administratief kunnen begeleid worden en dat dossiers kunnen opgevolgd worden door de verschillende mandatarissen. Dan hebben we naar tussenkomsten. Een aantal zaken die bepalen bijvoorbeeld de bespoedigingstussenkomsten. Onder dat artikel zien we dan voornamelijk dat het niet de bedoeling kan zijn om via bepaalde tussenkomsten bepaalde dossiers sneller te laten gaan of bepaalde dossiers te gaan vertragen. Begunstigingstussenkomsten, dat het ook niet aanvaard wordt wanneer dat er voor bepaalde tussenkomsten een bepaalde begunstiging van de mandataris naar voren gesteld wordt. En een bepaalde tussenkomst in het administratief dossier, dat het ook niet de bedoeling kan zijn in de administratieve fase van het dossier, dat daar de tussenkomst op administratief vlak vanuit de mandataris naar voren kan komen. Onrechtmatige en onwettelijke voordelen. Daar komen we dan op het vlak van elke poging tot de vooroordeling of het toedoen of bemiddeling van bepaalde voorspraak van de lokale mandataris is onrechtmatig of moet sowieso vermeden worden. En dat geldt evenzeer voor bepaalde, de uitvoering van bepaalde contractuele verbintenissen, dat ook niet de bedoeling is. Schijnbetoon en ongevraagd dienstbetoon, de beide worden hierin opgenomen, dat het ook niet de bedoeling kan zijn dat wanneer er bepaalde dienstbetoon wordt gedaan, dat daar op een bepaalde manier mee omgegaan wordt, zodanig dat bepaalde voordelen kunnen verkregen worden, al dan niet door ongevraagd dienstbetoon of door schijndienstbetoon, om te laten uitschijnen dat je tot een bepaalde mandaat behoort. De bekendmaking van de dienstverlening. Dat het natuurlijk verboden is om rechtstreeks of onrechtstreeks publiciteit te maken voor bepaalde dienstverlenende activiteiten enzovoort, als je in het mandaat bent van een lokaal bestuur. En dan ook naar verkiezingspropaganda en mails, dat het altijd moet duidelijk zijn dat dat vanuit de persoon komt, niet van de organisatie, als het daarover gaat. Bedrijfsbezoeken staat ook uitgebreid en beschreven van oké, op welke manier dat bedrijfsbezoeken mogelijk zijn en dat dat deontologisch aanvaard wordt om bepaalde zaken om de gemeente daarin te gaan vertegenwoordigen bij verschillende bedrijfsbezoeken, maar dat het natuurlijk niet de bedoeling kan zijn om via bedrijfsbezoek bepaalde voordelen of bepaalde zaken te gaan bekomen. Spreekrecht en spreekplicht, dan voornamelijk ten opzichte van de pers en de sociale media. Daar wordt, dat wordt dan ook nog gekoppeld aan een bijlage die erbij zit, die meer gaat over sociale media. En op welke manier dat er een aantal tips en tricks, ik zal het zo noemen, do's en don'ts, zoals dat we noemen in het document, zitten die wel en niet gesuggereerd worden om te doen of te laten. Naleving, controle en sanctionering. Alles wat erop staat zou in principe een stukje door de letter blijven als dat laatste er niet op staat. Het is natuurlijk de bedoeling om dat zoveel mogelijk te vermijden, om dat te gebruiken. Maar om toch te weten van, er kan een deontologische commissie opgesteld worden wanneer dat er bepaalde inbreuken op de deontologische code zich voordoen. En dan staat er ook in op welke manier dat daar verder mee aan de slag gegaan kan worden. op die gedragscode van die sociale media, die bijlage 1, staat er kort geschetst van oké, wat zijn juist sociale media, waarover hebben we het dan juist, welke plaats hebben die in onze organisatie, op welke manier kunnen we die gebruiken. Wat is het verschil tussen privé en professioneel gebruik van die sociale media? Wanneer kan er iets geponeerd worden vanuit een bepaald mandaat en wanneer doe je dat best niet? Wat zijn er een aantal basisprincipes van? En dan eigenlijk een aantal interne afspraken van belangrijke do's en don'ts. Wat dat je best wel of best niet doet op sociale media. Misschien dat ik hier kort even stop om te zien of dat er vragen zijn over het stukje van de mandataris, want anders gaan we over naar de gedragscode van de personeels.
Zijn er hier vragen omtrent? Ja, Benedikt.
Is het gebruikelijk dat de commissie wat samenstaat onmiddellijk bij het goedkeuren van de code of enkel als er zijn incidenten voordat?
Ik heb beide al gezien. Juist eens gaan kijken wat dat het, hoe dat het er hier. Ik denk dat het hier wel de samenstelling er wel in staat. Hè? Dat die wordt samengesteld. Ik heb eigenlijk beiden al gezien. Het is een beetje afhankelijk van de aard van de organisatie. Wat dat er wel, maar dat staat wel in het huishoudelijk reglement. De verdeling, dat staat in het huishoudelijk reglement. En dat staat hier denk ik ook in. Hè?
Ja.
Dus dat staat in het huishoudelijk reglement. Hè? De verdeling van op welke manier een commissie wordt samengesteld, welke meerderheden en vanuit welke politieke fracties er hoeveel leden worden afgenodigd, staat in het huishoudelijk reglement.
Ja.
Dus het voorstel dat we waarschijnlijk gaan uitwerken, de 4 juli moet nog gestemd worden, is als er 7 leden zijn, dat dezelfde 7 zijn zoals nu in de bijzondere comité sociaal dienst, die verhouding zijn. Dus diezelfde.
Maar zijn die van plan om het samen te doen als die vlak?
Nee.
Ja.
Maar dat je wel al afspreekt van oké, op welke manier wordt die commissie eventueel samengesteld op het moment dat er effectief een klacht zou kunnen komen.
Maar we kunnen iemand samenstellen, want pak dat ben 3 jaar gebeurd, dat is dan een gemeenteraadslid die dan ontslag genomen heeft, dan moet dat weer samenstellen. Ik bedoel, de vraag is, als je een klacht hebt, is de bedoeling wat samen te stellen. We kunnen natuurlijk zeggen, we gaan het samenstellen, maar dan moet die samenstelling wel blijven. Daar
hebben we een andere mening over. Dus eigenlijk ga je maar iets samen doen als er echt een probleem is. Misschien kunnen we zeggen dat we een keer per jaar samen naar aanleiding van andere vergaderingen de volgende na. En we zeggen welke punten dat er niet bij zijn, zonder dat we een klacht van niet tegen elkaar hebben. Dat vind ik niet positief. Het is niet goed dat je denkt niet dat het goed is. Het is geen onze vraag. Dan gaan we klachten die raden tegen elkaar krijgen. Dat is niet onze intentie vinden. Maar we kunnen wel zeggen dat ik, wel een beetje verder gaan dat je goed doet in de groep. Dat is ook geen productief ding om een stap vooruit te zetten.
Het probleem ook naar als je op voorhand gaat samenstellen, dat is als er natuurlijk een van de leden van de commissie, als er daartegen een bepaalde klacht wordt neergelegd, dat het dan wel wordt moeilijk voor dan opnieuw te gaan samenstellen.
Als het hier een agendapunt is, dan gaat het over een persoon die dat
leuk
kan, dat
gaat. Ja, maar als die dan al vastgesteld staat dat die in de commissie aanwezig is, wordt dat natuurlijk een belangrijk conflict. Hè? Maar ik snap wel dat gezegd wordt op een andere manier gepercipieerd dan als hier.
Ja, Wout?
Die commissie bijvoorbeeld, de samenstelling, wordt dat dan weer goedgekeurd hier of niet? Want ik vind dat dat totaal absoluut niet onafhankelijk kan zijn als dat bijvoorbeeld volledig bezien wordt door de meerderheid.
Ik heb juist vermeld, normaal gezien op 4 juli ga je het huishoudelijk reglement goedkeuren, waaraan de commissies, die ontologische commissie is een van die commissies, gaan samengesteld worden volgens het huishoudelijk reglement. Normaal is het voorstel is 7 leden, het is te vergelijken met de samenstelling van het bijzonder comité sociale dienst. 4, 3, 2.
Dus vrij vertaald?
4, 3,
2, 1.
4, 2, 1. Ja, 4, 2, 1. 4, 2, 1. 4,
2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1.
Ja, maar
in het voorstel is het zo dat je ook niet in het bijzonder comité sociaal dienst zit. Met de vraag van het belangrijk. Ja, dat is wettelijk bepaald, hè, Filip. Bijzonder comité sociaal dienst.
Ja,
dat is
waar.
Ja, dat is wel.
Dus als ik het goed verreed. Is de bedoeling van 7 leden, waarvan 4 van de meerderheid. ik was sowieso altijd bereid worden om een volledige onafhankelijke analyse. Dat is, dat had ik in alle rechten van verdediging. Volledig. Dat is hetzelfde als rechter en rechter in EWZ. Ja, maar puur neutraal bekeken, ik heb het niet over CD&V of iemand, maar puur objectief kan dat wel niet kloppen. Dank je.
Democratie heeft de meerderheid en de minderheid bepaald.
Ja, maar dat gaat hier wel over iets, over een kracht. Dit gaat over een kracht.
Ja. Dus, de samenstelling is meerderheid en minderheid.
Ja, ja.
Het is overal hetzelfde.
Ja.
Dat werkt niet. Maar zoals hier nu voor ligt, dat werkt niet.
Philippe? De boeren willen dat ik al zeiden, dictatuur.
Ja?
Vandaar dat die gezet er 8 dictators.
Maar misschien vragen wat er werkelijk is en andere...
Uw collega vroeg het mij hier ook. Dat is effectief wat er gebruikelijk is bij andere gemeenten. Ik snap dat je zegt van oké, op welke manier wordt dat inderdaad samengesteld. Er zijn daar twee redenen voor dat daar vaak wordt nagehaald. Enerzijds inderdaad naar democratisch standpunt dat er meerderheden en minderheden bepaald geweest zijn. Langs de andere kant, wat dat er ook staat bepaald, dat is, en ik snap dat je, ik ga je puur theoretisch praten, als je in die commissie zetelt je daar onafhankelijk. De meerderheden, ja, ik... Maar ja, dat is in een politieke context. Ik snap waar dat ik naartoe wil. Maar uiteindelijk is het wel zo dat je, als je naar deontologie kijkt, mag dat in principe niet afhangen van de kleur van die partij.
Een beetje logisch zijn.
Als over communicatie, sociale media, dat is natuurlijk wel een bepaalde. Ja, dat natuurlijk.
Dat heb ik natuurlijk gevraagd, is dit volledig nieuw aan de deal. Is dit volledig nieuw sinds 2010? Alleen sinds het decreet ook al was?
Nee.
En is er daar nooit een precedent van geweest over die samenstelling? Want iedereen weet dat onafhankelijkheid een zeer subjectief iets is. En iedereen weet ook dat dat volledig ingaat in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En ik kan niet vatten dat er ooit al een beslissing genomen is. Op basis van zo'n samenstelling, zonder aangetrokken te worden achteraf, dat over een bepaalde onafhankelijkheid gaat. Juridisch kan dat totaal niet. Is er dan nog nooit een president?
Niet dat.
Is er ooit al gebruikt geweest?
Ja, tuurlijk. Zeker.
En een last? Heeft u daar een voorbeeld
van? Gent, bijvoorbeeld. In Gent inderdaad is die. In Isegem weet ik dat er een voorval geweest is waarbij dat er de deontologische commissie is moeten samenkomen. Van het voorval zelf ben ik niet op de hoogte, maar weet ik wel dat die deontologische commissie samengeroepen is. In Gent inderdaad is die ook samengeroepen geweest. Hoe dat die daar zijn samengesteld, ik weet dat bij andere besturen het op die manier is ingeschreven, maar bij die twee voorbeelden, bij Gent en bij Isegem, moet ik mij wel nu zeggen van oké, ik weet niet in principe hoe dat die daar juist zijn samengesteld.
En heeft dat dan, neem je dat dan niet dat er een negatieve beslissing was genoemd, volgens mij?
Ja.
Heeft die man daar volledig zogenaamd of die mannen vullen, dat kan toch niet? Dus neem je dat er een sanctie op een bepaalde persoon van toepassing wordt door een beslissing van het comité in de zaak regent Isegem? Heeft de persoon die gesanctioneerd werd zich zo manieren op bij het feit dat...
Daar is een proces geweest van van horen en van argumentatie. En dan is daardoor de commissie een bestraffing voorgesteld geweest. En die is dan al dan niet gevolgd geweest, inderdaad. Ik kan me perfect inbeelden dat die persoon daar wel niet mee akkoord zal gaan. Maar dat staat los van de samenstelling van de commissie, denk ik.
Maar heeft die persoon niets van de beroep aangetekend?
In die specifieke gevallen weet ik nu niet. Heb ik de beroepsprocedure nu niet verder gevolgd.
Ooit, het was de zaak Siegfried Brakke.
Was de man niet met de pers.
Ja, dat
was het. Maar dat redelijk objectief kunnen...
ik wil nog meegeven, van deontologie, dat ook bij de advocaten, ook bij de geneesheer, ook bij de architecten, hebben zij ook Zij bekijken ook intern hun deontologische plekken. Het zijn ook dezelfde mensen. Ze hebben uit eigen technische.
Ik dacht het ook, hè.
Jan, ja?
Daar is het geen politiek bij
Ja, dat
is goed dat er in is, maar
in
de toepassing ervan.
Ik denk aan die zijn, voorzitter, dat het iemand van de meerderheid was, en dat Kurt Riem ook weer was.
Dat is correct.
Dus.
Dus het was een steep.
Die is ontslag genoemd.
Een leraar.
Dus het verhaal is niet altijd juist dat die in de oppositie
zijn. Waar was dat?
Allee, daar is het toch gewacht.
Mogen we dat punt afronden? Of als er nog een andere vraag is voor Chris?
Als ik mag, voorzitter, louter hypothetisch, ik wil dat benadrukken. Als politieker een woonzorgcentrum afschuimen om ongevraagd volmachten te verkrijgen, kan dat onder punt 21 ongevraagd misbetoon gesorteerd worden? Louter hypothetisch.
Ik heb de indruk dat dat niet later hypothetisch is.
Ik heb dat wel.
Ik ga daar heel diplomatisch op antwoorden. Ik denk dat dat geval per geval moet bekeken worden en door de deontologische commissie moet bekeken worden. Het zal afhankelijk van het geval tot geval zijn.
Mogen we dat hier afronden, dat Chris kan verder gaan met zijn toelichting?
Oké.
Oké, dank u.
Gedragscode voor personeelsleden. Alle personeelsleden, zonder onderscheid. Nu, de gedragscode is een klein beetje anders, zoals als jullie die gaan lezen, is een klein beetje anders opgebouwd. Die start vanuit 4 gemeenschappelijke waarden. En elke waarde heeft dan zijn verdere uitwerking. Dus we hebben eigenlijk het eerste stukje klantgerichtheid, loyaliteit, integriteit en dan het spreekrecht en spreekplicht. In principe, die volgorde is van geen belang en het is niet dat de ene waarde boven de andere staat, het is gewoon de bevestiging van dat 4 waarden belangrijk zijn. Per waarde staat er telkens in het document de visie op die waarde. Bijvoorbeeld voor klantgerichtheid dat er een klantvriendelijke en professionele dienstverlening wordt verwacht. En dat wordt dan onderverdeeld in diverse artikels, waaronder het contact met de klant, waarop dat er dan geënt wordt van op welke manier moeten wij omgaan met de klant, met de burger, met de vereniging, met het bedrijf dat bij ons dienstverlening komt afnemen. En op welke manier staan wij daar dan in contact mee. Je gaat zien dat het ook meestal is onderverdeeld in een klein stukje theorie, van op welke manier moeten we dat gaan gebruiken, en telkens vertaald in een aantal voorbeelden. Die voorbeelden zijn effectief louter hypothetisch. niet geënt op ware feiten. Nee, maar zijn wel om de mensen eigenlijk meer te laten aanvoelen van oké, waarover gaat het hier nu? Dus dat anders staat die theorie op papier en is het soms wel door de letter dat de mensen niet begrijpen van waaruit dat het juist komt. Dus we hebben enerzijds het contact met de klant, maar anderzijds zeker en vast ook de professionaliteit. Op welke manier dat wij als medewerker professioneel moeten omgaan met de dienstverlening. Dat wij efficiënt kunnen werken en dat we effectief de juiste dingen gaan doen. We behandelen vragen, meldingen en klachten als waardevolle informatie. En we kunnen onze dienstverlening op basis van die zaken dan ook gaan verbeteren. Langs de andere kant, het volgende artikel 7, is dan efficiëntie en effectiviteit. Dat we altijd wel streven naar efficiëntieverbeteringen, dat we proberen telkens op een goede manier naar voren te komen, ook al is er een fout geweest, dat daar niet voor teruggedeinst wordt om te proberen de volgende keer het beter te gaan doen en het meer te gaan opnemen. Loyaliteit dan, op welke manier dat naar voren komt, dat we een loyale en correcte wijze onze functie gaan uitvoeren en dat de functie van algemeen belang van een lokaal bestuur toch altijd actief en constructief meegewerkt wordt aan de organisatie. Dat toch wel belangrijk is.
We hebben daar diverse onderdelen ten opzichte van het beleid, dus altijd loyaal opstellen ten opzichte van het bestuur. We werken constructief mee en met kennis van zaken voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid, zodanig dat eigenlijk op een correcte manier daaraan kan gewerkt worden. We proberen ook zo goed precies mogelijk op een goede manier daar aandacht aan te besteden en dan natuurlijk ook aandacht voor de financiële kant, dat er geen onnodige kosten worden gemaakt ten opzichte van de taken die worden gedaan. Dan hebben we ten aanzien van de collega's, ook niet onbelangrijk, dat natuurlijk we streven naar een vlotte samenwerking met de collega's en dat we daar op een goede manier loyaal mee omgaan, dat er zo weinig mogelijk diverse zaken in gesloten dialoog worden besproken, maar dat altijd open en eerlijk kan aangekaart worden. Geldt hetzelfde ten opzichte van medewerkers, dat is een specifieke bepaling voor leidinggevende dan, dat hij met hij of zij met zijn medewerkers ook op een bepaalde loyale manier omgaat. En het vierde puntje daaronder is ten opzichte van de direct leidinggevende. Dus dat de medewerkers ten opzichte van de direct leidinggevende ook loyaal staan en dat de beslissingen die genomen worden, dat die in consensus genomen worden en dat die ook gedragen worden door de medewerker. Als laatste puntjes staan nog een aantal zaken ook naar arbeidstijd en materiaal. De logica gebied om daarin te zetten en te zeggen van okay, dat er geen misbruik kan gemaakt worden van arbeidstijd en dat daar altijd loyaal mee omgegaan wordt. En hetzelfde geldt voor materiaal van de gemeente en van het OCW, dat dan natuurlijk ook niet voor privédoeleinden wordt gebruikt of dat dat ook niet voor wijsdoeleinden gebruikt mag worden. Integriteit zijn er een aantal zaken onder, bijvoorbeeld non-discriminatie, objectiviteit en neutraliteit. Ja, de medewerkers komen in aanraking met een zeer diverse populatie. Dat er niet mag gediscrimineerd worden, maar op geen enkel vlak. Dat er altijd een dossier objectief en neutraal moet benaderd worden. Benadruk nog eens de volgende keer de belangeloosheid. Dan natuurlijk, tenzij dat het in een normale professionele verhouding past, dat er geen, geen belang mag naar voren geschoven worden, naar persoonlijk belang van de verschillende entiteiten. En dat er telkens onafhankelijk, onpartijdig en objectief moet kunnen moet naar voren geschoven worden. Alles wat dat betreft belangenconflict. Heeft betrekking op dat we natuurlijk neutraal handelen, maar dat we het ook aangeven wanneer dat er bepaalde belangenconflicten dreigen en dat privébelangen die de objectiviteit van de uitoefening van de taken kunnen beïnvloeden, dan ook dus ten eerste worden vermeden. Dus dat de mensen actief ook zeggen van oké, dan gaan wij daar niet aan meedoen, of dan is die taak eigenlijk niet voor mij weggelegd als daar een belangenconflict zich mogelijk zou kunnen voordoen. Nevenwerkzaamheden. Nevenwerkzaamheden is alles wat dat betreft het uitvoeren van een job naast de functie als medewerker van de organisatie. Dat voor een stuk kan gemeld worden als dat enigszins in relatie kan staan tot de organisatie. Dat kan zijn bijvoorbeeld een technieker binnen uw arbeiders, dat ook wel gemeld wordt als die ook bijklust. En dat er dan natuurlijk geen gebruik gemaakt wordt van technische middelen die in de organisatie aanwezig zijn. Waardigheid, nou natuurlijk ten opzichte van de functie altijd met waardigheid moet bekleed worden, dat daar ook voldoende aandacht aan moet besteed worden. En optreden tegen ongeoorloofd gedrag, dat de personeelsleden eigenlijk geëngageerd zijn om te reageren op ongeoorloofd gedrag, die al dan niet in de gedragscode beschreven staat. Dan hebben we spreekrecht en spreekplicht. De twee zijn eigenlijk met elkaar verwant. Spreekrecht omvat het recht van personeelsleden om op verzoek van de burger bepaalde informatie te gaan delen. Spreekplicht is dan eerder ook naar openbaarheid van bestuur en de plicht ook als er bepaalde misbruiken en nalatigheden zijn om dat te melden en om daarmee naar voren te komen. Enerzijds ten opzichte van de burger, dat er ook beide gelden, dat er voor een stuk spreekrecht is om informatie mee te geven die noodzakelijk is voor een goede afhandeling, maar dat zij ook verplicht zijn om de burger steeds te woord te staan met bepaalde wettelijke beperkingen, discretieplicht en dergelijke meer.
Ik weet dat er dan vraag is. Ja.
Dat vlak weet van de gedragscodes dat er bijvoorbeeld een soort van klokkenluiderstatuut voorzien is. Want de andere bescherming die hierin opgenomen is, is allemaal intern binnen het bestuur en binnen de organisatie zelf opgenomen. bestaande bestuurder, maar die zegt van kijk goed, wij maken een link naar een andere instantie eigenlijk?
Niet dat ik persoonlijk weet van. Hè. Nee, meestal blijft dat inderdaad intern en wordt er eventueel met betrekking tot mijn vertrouwenspersoon en dergelijke bepaalde zaken geregeld. Maar echt externe instanties heb ik persoonlijk nog nooit meegemaakt.
Natuurlijk kan het dan moeilijk worden, stel dat er zich zo'n feit voordoet, dan ben je gevreesd, ja, of wat voor andere redenen, dan is hij even naar buiten gekomen en een bepaald probleem.
Ja, dat is dan wat dat, die melding van onregelmatigheden en als laatste erin staat, de bescherming die men kan genieten, maar dat is inderdaad allemaal intern geregeld. Ik denk dat het ook moeilijk gaat zijn om daar inderdaad externe instanties mee te gaan confronteren. Het enige wat ik eventueel mogelijk zie, dat is de externe preventieadviseur.
Ja, dat is ook de externe audit. He.
Of externe audit, dat inderdaad ook nog een mogelijkheid zou kunnen zijn. Maar ik denk dat dat ons verder zou leiden om dat hier eigenlijk in de interne code op te nemen.
Dat zeg ik. Van pesten.
In het geval van pesten op het werk denk ik dat het dan eerder naar de vertrouwenspersonen in eerste instantie zou moeten gerapporteerd worden. Ik denk dat dat een logische weg is.
Voorzitter, en bij
Jan
Bouwman, waar is een soort teken van racisme of discriminatie van Rotterdam? Dus bijvoorbeeld teken?
Oh, sorry, excuseer, een voorbeeld? Dat het teken is van discriminatie op welk vlak dan ook.
Ja,
dan,
dus niet mondeling, maar figuurlijk.
Ja, alles wat dat enigszins duidt op discriminatie en dergelijke meer staat in de code opgenomen, dat eigenlijk niet gepast
dat
is.
Dat niet kan.
Dat dat niet kan, dat dat niet gepast is. Maakt niet uit of dat het nu gaat over afkomst, over religie, over geaardheid enzovoort.
Ja, Chris, alsjeblieft.
Dus we moeten dan niet zeggen wat we over een vreemd spreken, dat is discriminatie. Wij als Vlaamse Belangen doen het toch wel. Wat we woord allochtoon, het komt net zo'n discriminatie, we zijn racist. Hè. We zijn wel racisten geworden, mee. Ja.
Ik
moet dat horen, als je dat later best verstaat, kan je kom verzoenen, alsjeblieft, Sarah. Want
dat gaat ook personeel.
Ik sta in meerdere codes, maar inderdaad, hier over de code van personeel gaat voornamelijk in, zeker en vast als je baanfunctie zo afspraken hebt, dat dat niet mag. Ik denk dat we daarmee, ook met die beschermingsperiode, zijn we een klein beetje gesprongen, maar eerlijk hierbij, wat ik misschien nog wel wil benadrukken, ook staat iets meer verplichtend in opgenomen, ook de spreekplicht. Naar aanleiding van de pers en de sociale media. Toch ook wel niet onbelangrijk voor medewerkers dat zij daar ook mee opletten op welke manier dat zij dat kenbaar maken. Het staat niet dat ze dat niet mogen, maar dat het altijd duidelijk vanuit eigen naam komen en niet vanuit de organisatie. En de melding van onregelmatigheden, daar staat eigenlijk de procedure in van op welke manier dat er melding van onregelmatigheden kan gemaakt worden. En dat er inderdaad ook een bepaald beschermingsstatuut kan toegekend worden, zodanig dat de persoon eigenlijk een bepaalde bescherming geniet naar tuchtmaatregelen, naar ontslag en dergelijke meer. Dat dan niet van toepassing is tijdens die beschermingsperiode. Daarmee kom ik tot het einde van de gedragscode van het personeel.
Nog vragen daarover?
Oké.
Dan stel ik voor dat we verder gaan met... Nu, nu, maar... Of het is dat is maar het arbeidsreglement waarschijnlijk eerst verder.
Eerst? Ah ja, ik zou het puntje 14 al toelichten.
Ja? Zou je nog verder laten toelichten?
Ja, het is omdat in dezelfde presentatie staat ook wat gemakkelijkste.
Ja. Hoeveel keer mag dat gebeuren, die algemene maatregelen?
Hoeveel keer?
Dat dat mag gebeuren, voordat...
Dat niet. Dat is, ja... Bij elke vorm van die onderregel...
Wat gebeurt er dan aan het krijgen?
Wat zeg?
Wat gebeurt er dan aan het krijgen? Eén keer, twee keer, drie keer? Of... Hij is toch merkelijk?
Nee, daar... Dat wordt dan met personeelslid, maar dat wordt even goed. Als het over kleine inbreuken gaat, kan er met de evaluatie meegenomen worden. Als het over grotere inbreuken gaat, kan daar inderdaad een andere procedure aan. Het is geval per geval.
Maar
Oké. Okay. Ja? Ik ga doorgaan naar de aanpassing van het organogram. Die is voor een stukje tweeledig. Enerzijds is er natuurlijk de integratie van gemeenten en OCME, waarbij dat we natuurlijk voornamelijk naar het hoofdorganogram gaan kijken. Dus een algemene update van een actualisatie naar aanleiding van de integratie. En een algemene update van personeelsaantallen, dat natuurlijk meegenomen wordt in deze aanpassing. Ook een actualisatie naar aanleiding van de wijziging van de dienstverlening, dan voornamelijk naar het zorggedeelte toe. We zien hier in eerste instantie het organogram zoals dat we dat voor ons hebben. Alles wat dat betreft de ondersteunende diensten zien jullie links. Daar hebben we beleidsondersteuning, communicatie en ICT, secretariaat en personeel, interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en financiële zaken. En dan hebben we een vijftal burgergerichte clusters, zoals dat we die noemen, lijndiensten. Burgerzaken, vrije tijd, welzijn, omgeving en technische dienst. Ik denk de enige wijziging hier, tenzij dat we de gemeenten en OCMW hebben samengevoegd, is de naamgeving van de cluster omgeving. Dat vroeger, en dat ontsnapt mij, grondgebiedszaken noemde. Ja. Maar nu naar aanleiding van ook de omgevingsvergunningen, alles wat dat daarin lijkt ons de naamgeving, omgeving, een betere naamgeving. In de slides heb ik ook alleen maar de wijzigende organogrammen opgenomen. Het eerste stukje burgerzaken verandert op zich niet. Ook bij de ondersteunende diensten veranderen er op zich geen zaken. Enkel bij vrije tijd en welzijn zijn er aanpassingen die gebeuren. Bij vrije tijd is er een aanpassing waarbij dat we voor in eerste instantie op A-niveau de coördinator vrije tijd gaan voorzien. Dus dat is de functie die de coördinatie van het volledige vrije tijdsaanbod op A-niveau zal opnemen. En dat er binnen de bibliotheek een deskundige educatief medewerker wordt voorzien.
Mag ik daaruit afleiden dat de functies die in het rooster naast staan nieuw zijn? Want er zat denk ik mensen in legende eigenlijk die uitlegt waarom er rood, blauw, zwart gebruikt wordt.
Ja.
We hebben het raden naam.
Oké, dan die kan ik zeker en vast nog bezorgen, maar inderdaad, rood is een.
Als
een
toevoeging komt,
is een nieuwe functie. Grijs is een. Lichtgrijs is een uitovende functie. Uitovende functie betekent niet dat die op direct uit de organisatie
wordt.
De letters moeten in het grijs staan. Het is niet dat de algemeen directeur uitovend staat omdat hij in het grijs staat. Zwarte functies zijn statutaire functies. Blauwe functies zijn contractuele functies. Jullie zien dat ook nog naar aanleiding van de S of de CO dat erachter staat. Want aangezien als er nieuwe of uitovende functies zijn, gebruiken we grijs of rood. Dat zijn de voornaamste wijzigingen hier binnen vrije tijd dan.
Ja, Frank?
Is de bedoeling als de positie van Steven die het toestel? Ja.
Ik denk dat twee afzonderlijk, denk sowieso voor die functie te gaan invullen, ga je een bepaalde procedure moeten doen, ofwel intern ofwel extern. Ik ken geen naam van de
medewerkers.
De naam is het voor de hele zin, eigenlijk nog.
Als we dan naar welzijn overgaan. Binnen de cluster welzijn hebben we eigenlijk twee grote luiken. Enerzijds het welzijnsgedeelte, de sociale dienst met de maatschappelijke assistenten. Daar zien we op vandaag nog een afdelingshoofd op A4A, A4B staan. Dat is de functie, of de passende functie voor de vroegere OCME-secretaris Petra, die momenteel loopbaan heeft. Ah, geen naam, oei. Ja. Maar dat is een effectief ingevulde functie. Dus de bedoeling is daar... Ja, om daar om die functie uit te oefenen te stellen op het moment dat de persoon die de functie invult niet terugkeert, dat die niet meer zal ingevuld worden en dat die dan uiteindelijk rechtstreeks de coördinator welzijn zal worden ingevuld. Binnen ouderenzorg en geldt eigenlijk eenzelfde aanpassing. Ook daar zien we de uitoefende functie van het afdelingshoofd staan. Maar ook hier is er nog een aanpassing gebeurd naar aanleiding van de, wijzigende dienstverlening binnen de extramurale zorg. Dus dat is eigenlijk gewoon een toepassing van op dit moment hoe dat de personeelsbezetting zal uitzien. Ik weet niet of er daar nog vragen over zijn.
Zijn er vragen hierover? Ja, meneer Diep?
Ik ben eigenlijk een beetje verrast van de manier van voorbrengen van dit dossier. Als wij eigenlijk de verklarende nota lezen, zien we gewoon dat er staat dat er ingespeeld wordt op het decreet lokaal bestuur. En er is een gewijzigde wetgeving. Het is noodzakelijk om het anagram actueel te maken. En dus de beide anagrammen worden samengevoegd tot één document. Als ik nu toelichtingen hoor, dan zie ik toch dat er een aantal functies bijkomen, uitoefend gemaakt worden. Dat gaat toch heel stuk verder. Financiële impact daarvan, die kennen wij ook niet. Volgende week toch eigenlijk wel dat er dan zo vlotjes wordt voorgesteld van we gaan toch anagrammen aanpassen. En in plaats van eigenlijk het samenvoegen van het CME en gemeenteorganogram, wordt er in feite een volledig nieuw organogram gemaakt met nieuwe functies toch ook bij. Ja, goed. Er staat toch onder andere hier en daar in het rood vermeld dat er nieuwe functies komen, onder andere op A-niveau toch ook. En dat dan eigenlijk vreemd dat op die manier wordt voorgesteld, terwijl het eind toch achterliggend iets verder gaat, dan hoe maar samenvoegen van ons gemeente.
Ja, in principe gaat het niet zo heel veel verder dan, en dan snap ik je opmerking naar de functie binnen vrije tijd. Dat is een vervanging naar aanleiding van een pensionering, die vroeger eigenlijk wel al ingevuld was. Die functie is al een tijdje uitovend en uit de organisatie geschrapt. Dat wordt op zich nu terug ingevoerd. Dus op zich, ten opzichte van, laten we zeggen, een organogram dat we 4 tot 5 jaar geleden zouden gezien hebben, zit daar op zich geen wijziging, maar is die nu opnieuw er in het leven geroepen naar aanleiding van de integratie van gemeenten en OCMB. Dus dat is de grootste wijziging en daar snap ik je opmerking. Voor de rest zijn de wijzigingen in principe enkel de actualisering van de huidige toestand. Ook naar de nieuwe functies die er eigenlijk in zitten, zijn op dit moment functies die ofwel tijdelijk duur, ofwel nog niet opgenomen waren in het organogram, dat we op deze manier proberen te houden.
Het probleem is eigenlijk ook dat we niet kunnen kijken omdat de vertrekbasis is, zoals de vroegere situatie was van het organogram, dus zijn mee en gemeente wat het nieuwe is. Als we het in Polen willen opzoeken, vinden we ook niet. De term organogram in te geven in Cobra, dan kom je zeker niet mee waar aan de gemeente of aan de hand van OCMW. Dus dat vind ik een spijtigheid dat het zoals licht dossier wordt gebracht, eigenlijk iets gespaard. Dus dat gaat toch over een organogram dat een aantal jaren mee had en ook de handschrijving van die organisatie niet uitgevoerd.
Ja.
Eigenlijk is van de gemeenteraadslid altijd in de papieren, in de hoeven waar ze zitten, als ze niet dus de informatie opvragen. Als je dat plan is, dat hoeft niet te doen. Ja, maar goed, ja, niet alles is een digitaal beschikking. Er zijn nog veel dingen die je op papier zit.
Ja?
Ja,
maar je kunt ze toch krijgen.
Alleen als er een wijziging is van een organogram in de vroegere situatie zit, in de huidige situatie.
Maar ze bedoelen toch, als je informatie wilt, kunt je altijd komen.
Dan mag je niet in je nota zetten dat het samenvoegen is tot één document. Ja.
Zijn er nog vragen omtrent het organogram? Ja?
Als we misschien een voorstel allemaal doen, dat we dan voor vandaag naar de volgende raad. Als we dat nog even niet zien. Dat we het punt verdagen tot de volgende raad, zodat we ons kunnen informeren met de vroege toestand.
Ja.
Is het een verzoek om te verdagen? Wordt het er ook een stem geworden?
Maar stemmen, man de vraag stellen, gaan we dat verdagen?
Ja, ja.
Ja, ja. Ik kan niet persoonlijk niet, ik kan ik stellen de vraag hier aan de vergadering.
Maar is er misschien nog die aanvulling, Benedikt, dat niet voor jaren is, maar het is de bedoeling dat eind dit jaar er een, nog een nieuw, ik ben verwonderd dat Van den Tiende ook niet geantwoord wordt, maar door de naam in de directeur. Maar de bedoeling is dat in oktober, dacht ik, of november, dat er
in najaar
sowieso nog een nieuw organigram die aan de voorwaarden voldoet dat je nu genoemd hebt, zal voorgesteld worden.
Wanneer?
Ja, oké. Wacht, dat wil niet.
Ja. Allee. Ja, ik stel voor, gaan we dat verdagen, of wie is er mee akkoord om te verdagen?
Carlos,
ja?
Mag ik voorstellen om even te schorsen?
Dit slaat nergens op.
Oké, maar ik ging er toch na zijn uiteindelijk zat ik een korte pauze houden, dan ons ik in het toilet gaan ik wat drinken.
Pauze.
En even pauzeren. Mag dat? Ik schors even. Ik open terug de vergadering. Ik geef graag het woord aan de burgemeester.
Nu om in te gaan, voorzitter, op de vraag van Benedikt. De wijzigingen zijn minimaal. Dus het gaat inderdaad om twee functies. Het gaat om de functie binnen de dienstbibliotheek. Dat is iets dat beslist is in de gemeenteraad van december 2018. De overdracht van een bepaalde personeelslid vanuit het OCMW naar de bibliotheek. Het is in unanimiteit goedgekeurd geweest. Dus het is eigenlijk het aanpassen van het organogram aan de bestaande functie. De tweede nieuwe functie was inderdaad, zoals dat er hier ook opgemerkt geweest is, het diensthoofd, dienstvrije tijd, omdat we ook in die dienst een diensthoofd willen hebben op hetzelfde niveau als burgerzaken, technische dienst en dergelijke meer. Maar kunnen uw vraag begrijpen, we begrijpen dat te volle. En ik stel voor dat we dat punt verdagen naar het moment waarop we die definitieve oefening zullen naar voren brengen. Het gaat over het een en het ander dat zal veranderen. We worden geconfronteerd volgend jaar met de pensionering van een aantal mensen. Ook daar dient er dus de gronden over nagedacht worden. En we zullen dat in een en dezelfde oefening meenemen. Anderzijds is het ook zo, zoals dat de algemeen directeur mij daarnet wist te vertellen, dat in volgend decreet lokaal bestuur, dat je in feite een nieuw ingemaakt organogram dient voor te leggen voor 1 juli. Maar goed, dat zullen we dus niet hebben. Maar ik zal die verantwoordelijkheid zeker opnemen, mochten daar enige vragen naar komen.
Jan, ja, alsjeblieft.
Om deze situaties te vermijden, zullen we nog eens kunnen de vraag stellen om ons op voorhand goed te documenteren. Dan was dit niet nodig geweest.
Ja. Maar met jullie eventjes, we mogen wel vragen komen stellen. Er zijn fracties die langs komen, die krijgen alle toelichting als wel. Er worden ook telefonisch vragen gesteld. Ik wil dat altijd doen. Ik vind het jammer dat al het werk ingesproken is, dus, wat ik weet dat is. De vakbond wordt akkoord.
Ja, Friek?
Ik wil dat via wezenheden dan om een vraag staan. Liefst.
Als je iets specifieert, liefst.
Ik kan gewoon maar herhalen wat ik eigenlijk al dat ik verschillende raadszittingen heb gevraagd. Die verklaarde een toelichtende nota, maar daar werk van, zodat alle info daarin duidelijk staat op de heilige manier. En dan kom je inderdaad niet tegen. Ik vind het spijtig inderdaad. Dat dan misschien problemen heeft op de organisatie zelf toe, maar dat zijn wij denk ik niet voor verantwoordelijk.
Oké. Zijn er nog vragen voor Chris? Ik wil u toch danken, Chris, voor uw uitdaging. Goed, dan wil ik terugkeren naar punt 11, de goedkeuring van de gedragscode van de mandatarissen. Maak daar de goedkeuring voor? Wie stemt ja? Wie stemt nee? Wie is onthouding? Niemand? Dank u. Dan voor het personeel vaststelling van een gedragscode voor de personeelsleden OCMW en gemeente. Mag ik daar de goedkeuring voor? Wie stemt niet akkoord? Wie stemt ja? Wie stemt nee? Wie onthoudt zich? Voor punt 13 is de vaststelling van het arbeidsreglement van OCMW en gemeente. Zijn we daar niet akkoord? Ja. Mevrouw de Couvreur zal nog even toelichten over het arbeidsreglement van het OCMW-gemeente.
Ik denk dat de toekomst beter heb.
Ja, alsjeblieft.
Mogen we je vragen wie mevrouw Couvreur is?
Ja, mevrouw zal zichzelf voorstellen, ook van CC Consult.
Ja, maar ja, alsjeblieft. Het is inderdaad. Dus wij waren vroeger één, CC Consult was één groep eigenlijk, dat was een merknaam. En dat bestond uit twee juridische firma's. Dat was enerzijds CCSC, dus de organisatiestudies en het selectieluik ook. En daarnaast had je dan ook nog het juridische firma CCJ overwegen, dat stond voor juridische ondersteuning en permanente begeleiding. Nu, de groep die organisatiestudies en selecties doet, die zijn overgenomen door Provis, dus die vormen nu één firma. En wij zijn al apart verder gegaan onder de nieuwe naam Jurplus. Dus ik ben Janice de Couvreur en ik ben juridisch adviseur bij Jurplus, die ze juridische ondersteuning verzorgt voor lokale besturen. Dus ik ging jullie kort een toelichting geven over het arbeidsreglement. Nu. Wijziging met arbeidsreglement. Dus vroeger waren er dus drie arbeidsreglementen. Er was één arbeidsreglement voor de gemeente, één voor het OCMW en één voor het woonzorgcentrum. Die drie arbeidsreglementen, dat is nu één arbeidsreglement geworden, dat is volledig geïntegreerd. We hebben daarin natuurlijk het onderscheid gemaakt voor gemeente en OCMW, feestdagen, vakantiedagen, dat is allemaal zo goed als gelijklopend. Voor het rusthuis natuurlijk hebben we een aparte regeling voorzien voor de mensen die dan na 1 2011 in dienst zijn gekomen, waar dat zij dan minder feestdagen, minder vakantiedagen. Dus daar is een duidelijk onderscheid gemaakt in die vakantiedagen en die feestdagen. Dus dat is duidelijk aangeduid in het arbeidsreglement, zodat daar geen discussie over zou bestaan. Wat is er nog aangepast in het arbeidsreglement? Dat is de terminologie van het decreet lokaal bestuur. Dan voornamelijk de terminologie van secretaris wordt vervangen door algemeen directeur. Ook de verwijzing als het gaat over tucht en dat is ook aangepast naar de juiste artikels van het decreet lokaal bestuur. Nu, wat zijn de specifieke wijzigingen die zijn opgenomen in het nieuw arbeidsreglement? Dat gaat enerzijds over de uurroosters, meest specifiek over de glijdende uurroosters, waarin dat er voor de deeltijdse personeelsleden die 4-5 werken of 28-38ste, dat er op dinsdag namiddag een afwijking is van de gewone voltijdse glijdende uurroosters. Zij kunnen namelijk het werk beëindigen tussen 4:15 en 4:30 en 5, ofwel tussen 5 en 6 uur, dus naar gelang wat er met die personeelsleden is afgesproken. Voor de gewone personeelsleden is dat in principe dat zij tussen 3 en 7 dat zij eigenlijk aan het werk zijn. Dus daar is een specifieke afwijking voor deeltijdse personeelsleden. Zij starten ook het werk tussen 4:30 en 5 uur, wat opnieuw afwijkend is voor de andere personeelsleden. Wat betreft het sociaal huis is er ook de glijdtijd die afgeschaft is op vrijdag tussen 12 en 2 uur. Nu, er is wel nog de mogelijkheid dat zij werken na 12 uur, maar dat zijn dan eigenlijk meer uren dat dan de teller bijkomen die dan ook moeten goedgekeurd worden door de leidinggevende. Waar dat ze vroeger de mogelijkheid hadden om gewoon nog verder te blijven werken tot 2 uur en dat dan als glijdtijd wordt beschouwd. De reden waarom dat is afgeschaft is omdat dat zou afgestemd zijn met de gemeente en dat eigenlijk op dezelfde manier zou gewerkt worden. Zodat er daar geen onderscheid meer wordt gemaakt. Nog een specifieke aanpassing in het reglement van de glijdende uurroosters is dat wanneer dat er een overschrijding is van de debeturen en er is in het laatste kwartaal geen vakantie meer voorhanden, dat die debeturen dat eigenlijk ja, te veel. Ja. de uren die eigenlijk op dat moment te weinig zijn met perceek, dat die kunnen aangerekend worden in de garantie van het volgende jaar. Dus dat is iets wat nu meegenomen is. Het nieuw arbeidsreglement is aangepast, zowel voor alle personeelsleden eigenlijk. Die vallen onder een glijdend uurrooster. Wat dat er nu ook in het arbeidsreglement van de gemeente en het OCW opgenomen is, dat zijn de krediet op de meeruren voor het woonzorgcentrum. Dat was eigenlijk al iets wat bestond, maar dat is specifiek nog extra opgenomen in het arbeidsreglement. Dat wordt ook aangeduid dat dat eigenlijk alleen van toepassing is voor het woonzorgcentrum. Nu, wat zijn die kredieturen? Dat zijn eigenlijk extra uren die gepresteerd worden, bovenop de geplande uren, maar die eigenlijk nog extra worden gepresteerd op vraag van de leidinggevende en die dan gecompenseerd kunnen worden. Dat zijn geen overuren, maar aan overuren is er nog een toeslag gekoppeld. Bij die meeruren is er daar geen toeslag aan gekoppeld. Een laatste punt dat we ook nog aangepakt hebben bij de uroosters is dat er een vereenvoudiging is gebeurd van de uroosters. En wat wil ik daar eigenlijk mee zeggen is dat de wet Peters, die wet wendbaar en wendbaar werk, die voorziet eigenlijk dat niet meer alle deeltijdse uroosters moeten opgenomen worden in het arbeidsreglement. En dat hebben wij eigenlijk ook gedaan. Dus alleen op de deeltijdse uroosters die zouden vallen buiten een voltijds uurrooster, bijvoorbeeld, ik geef een lukraak voorbeeld, bijvoorbeeld een deeltijds personeelslid dat zou werken op zaterdag, terwijl alle voltijdse personeelsleden zouden werken van maandag tot en met vrijdag. Dat specifiek uurrooster van een deeltijds personeelslid, dat moet nog altijd in je arbeidsreglement worden opgenomen. Dus we hebben wel een kleine schrapping gedaan van de deeltijds uurroosters, maar er staan er dus wel een groot aantal in. Wat is er dan nog specifiek aangepast? Voor het OCMW was er vroeger de mogelijkheid om voor één werkdag, wanneer men ziek was, afwezig te zijn, zonder dat er een verplichting was om een medisch attest te bezorgen. Dat was een verschil met de gemeente, maar dat er daar wel telkens een medisch attest moest bezorgd worden. Dus dat is nu gelijk getrokken voor de beide organisaties, namelijk dat ja, bij elke ziektedag ook van één werkdag dat er een medisch attest moet bezorgd worden. Daarnaast zijn ook warmtemaatregelen opgenomen in het arbeidsreglement. Dat was eigenlijk al iets wat bestond, maar dat is nu geïntegreerd in het arbeidsreglement. Hieraan is dan ook nog eens toegevoegd dat ook voor de binnendiensten dat er een mogelijkheid is om bepaalde maatregelen te nemen. Dus dat is een van die maatregelen die kunnen genomen worden, dat is eigenlijk een aanpassing van de uurroosters. Natuurlijk moet er altijd rekening gehouden worden met de continuïteit van de dienstverlening. Dus het kan niet de bedoeling zijn dat iedereen vroeger start en iedereen vroeger naar huis gaat. Dus de mogelijkheid bestaat er wel in en dat personeelsleden dat onderling met elkaar afspreken van oké, ja, die persoon kan vroeger vertrekken omdat het heel warm weer is. Daar is een specifieke procedure voorzien, is dat er één, er is een waakfase dat er gekeken wordt van er is 2 dagen na elkaar dat er 28 graden wordt voorspeld. Dan wordt dat eigenlijk door het dienst of van een technische dienst aan de andere directeur gemeld van oké, ja, die voorspelling zit erin. Dan gaat er gekeken worden van welke maatregelen dat er kunnen genomen worden. En dan wordt gedurende x aantal dagen, gedurende die periode, gaan er bepaalde maatregelen worden genomen zodat het draaglijk is om in die warmte te kunnen werken. Onder meer, daar is dus aanpassing van uurrooster dat mensen dus bijvoorbeeld kunnen starten om 6 uur 's ochtends en dan 2 uur in de namiddag kunnen stoppen met werken. Wat is er dan nog meegenomen in het arbeidsreglement? Dat zijn eigenlijk enkele textuele opmerkingen van de preventieadviseur. Dat zijn van die kleinere zaken rond brandveiligheid en dergelijke. Wat betreft de beleidsverklaring alcohol- en drugbeleid, die is eigenlijk integraal behouden met één puntje dat is toegevoegd. En dat is namelijk het recht van een personeelslid om zich te kunnen laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde. Dat is het enige dat eigenlijk in die bijlage van het arbeidsreglement is aangepast. Van de gelegenheid is dan ook gebruik gemaakt om de bedragen die eigenlijk worden toegekend aan de medewerkers voor het onderhoud van, van de werkkledij voor de dienstverzekeronderneming om die te actualiseren. Dus die zijn nu ook op punt gezet. Te zien dat er nu de mogelijkheid geboden werd door het nieuwe arbeidsreglement. Daarnaast is er ook een specifiek artikel voorzien in het arbeidsreglement rond telewerk. Daar gaat het over occasioneel telewerk, het is geen structureel telewerk, wat dus eigenlijk wil zeggen dat dat kan aangevraagd worden, maar het is niet de bedoeling op structurele basis 1 of 2 dagen van thuis te werken. Het gebeurt op vrijwillige basis, het is geen recht voor de personeelsleden, dus ze vragen het aan, dus het moet goedgekeurd worden door de leidinggevende. Wie kan het allemaal aanvragen? Het gaat over de deskundigen, de coördinatoren en de decretale graden kunnen er gebruik van maken. De bedoeling is ook dat het eigenlijk maar gericht is op 2 zaken waarvoor dat ook als een telewerk kan aangevraagd worden. Dat gaat over concentratiewerk dus, en het bespoedigen voor bepaalde dossiers te kunnen afwerken. Daarnaast is in het artikel ook voorzien dat de medewerker zich moet bereikbaar houden. Is het via gsm natuurlijk, en ook via mail te bereiken moet zijn. En er wordt geen extra vergoeding voor het telewerk. Dus het is niet dat mensen nog iets extra krijgen voor het gebruik van internet of computer en dergelijke. Een bijlage die eigenlijk ook verplicht wordt bij het arbeidsreglement, dat gaat over GDPR. Dat is eigenlijk eerder iets meer technisch dan. Het gaat over de verwerking en de bewaring van persoonsgegevens. Dus voornamelijk over de gegevens van personeelsleden die verwerkt worden, hoe dat die mogen verwerkt worden, wie dat die mag verwerken. Dus daar in die bijlage wordt aangegeven dat het bestuur de verantwoordelijk is voor de verwerking van die gegevens. Dus zij zijn eigenlijk aansprakelijk. Stel dat er iets gebeurt of daar is een lek, dan moet dat ook gemeld worden aan de privacycommissie. Wat wordt daarnaast ook aangegeven, is aan het personeel aangeduid in de bijlage van oké, wie verwerkt eigenlijk de gegevens van personeelsleden. De voornaamste verwerkers zijn hier het sociaal secretariaat, de boekhouder, bijvoorbeeld de verzekering, de vraag van de waterchecks. In de bijlage wordt dan ook nog eens de contactgegevens doorgeven van de veiligheidsofficier, bij wie de mensen, dus ook de personeelsleden, vragen kunnen stellen. Of dat zij bijvoorbeeld, als ze bepaalde gegevens willen laten wissen of verbeteren, dan kan dat aan die persoon gericht worden. Dus hier wordt nogmaals aangegeven, dus zoals ik daarnet al zei, de loonadministratie, personeelsadministratie, dat zijn eigenlijk de gegevens die het meeste verwerkt worden over personeelsleden. Daarnaast is er ook nog aangegeven dat in het kader van het track-and-trace systeem dat ook wordt toegepast, dat er ook gegevens worden verzameld. En in het kader van controle bij internet en e-mailgebruik is er dus ook een mogelijkheid dat er gegevens worden verzameld. Dus het is belangrijk dat personeelsleden dan weten welke gegevens dat verzameld worden en wat dan hun rechten dan eventueel zijn, dat zij kunnen vragen aan het bestuur of aan de verwerker van de gegevens, bijvoorbeeld verbeteren, wissen van de gegevens, gegevens kunnen laten correct zetten. En daarnaast is dan ook algemeen nog voorzien is een contactgegevens van de GBA. Dat is eigenlijk de nieuwe naam, de Gegevensbeschermingsautoriteit voor de Privacycommissie. En tot slot, en dat is eigenlijk het laatste wat samenvast in het arbeidsreglement, dat is een nieuwe bijlage rond de reïntegratieprocedure. Dat is eigenlijk voor de langdurig zieke personeelsleden. In die bijlage wordt dan aangegeven door wie dat zo'n procedure kan opgestart worden. Dat kan het personeelslid zelf zijn, door het bestuur of eventueel door het ziekenfonds, want dat is dan natuurlijk alleen voor de contractuele personeelsleden. In die bijlage wordt dan ook aangegeven wat de verschillende stappen zijn dat worden doorlopen bij zo'n reïntegratieprocedure. Dus dat is een handige bijlage eigenlijk voor de personeelsleden, stel dat zij informatie daarover willen, of ook voor het bestuur, van oké, dat geeft dan kort terug wat dat er dan eigenlijk dient te gebeuren. Dus dat begint eigenlijk met een verzoek aan de preventieadviseur, die dan een reïntegratiebeoordeling zal opmaken. Die zal dan met de verschillende actoren gaan spreken, onder andere met het personeelslid natuurlijk. En dan zal hij of zij daarin een beslissing nemen die dan wordt overgemaakt aan het bestuur. En dan is het aan het bestuur om een, al dan niet, een reïntegratieplan op te stellen, als dat wel mogelijk is. Stel dat er een reïntegratieplan mogelijk is, dan kan erover gaan worden dat de personeelslid terug het werk kan hervatten, meestal onder bepaalde voorwaarden. Als zo'n dergelijk plan niet mogelijk is, kan het bestuur dan een verslag opmaken waarin dat er een omstandige motivering wordt opgemaakt en waarin dat wordt aangegeven dat zo'n plan niet mogelijk is. En voor een contractueel personeelslid kan in dat geval overgaan worden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Het laatste puntje dat nog wordt aangegeven in zo'n bijlage is de beroepsmogelijkheid van de personeelslid. Dat wil eigenlijk zeggen van oké, als de personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van de preventieadviseur dat hij definitief arbeidsongeschikt is, dan kan hij zich wenden tot het toezicht voor welzijn op het werk. Dus daar gaat hij dan in beroep gaan tegen die beslissing van de preventieadviseur. Dus dat is eigenlijk, zijn de belangrijkste wijzigingen van het arbeidsreglement. Als er hier nog vragen bij zijn.
Zijn er vragen omtrent? Nee. Mag ik Janis dan bedanken voor uw bijdrage. Dank u wel. Dan wil ik vragen om het personeel vaststelling arbeidersreglement. Mag ik weg dan?
Ja.
Van het arbeidersreglement OCMW gemeente goed te keuren. Zijn we daarmee akkoord? Wie stemt ja? Wie stemt nee? Wie onthoudt zich? 14 is verdaagd. Punt 5.
Wordt er nog gestemd voor die verdaging? Ik hoop dat iedereen akkoord is voor die verdaging.
Ja, is iedereen akkoord?
Ik bedoel, ik ga ervan uit, maar...
We stellen voor om het te verdagen, van de oppositie. Ja. Zijn dan niet akkoord om te verdagen?
Ja.
Ja? Oké.
Okay.
Dank graag. Ik dacht dat ik dat zo...
Ja. Ja, ik ook, maar...
Ons akkoord zijn al naar. 15 is een kennisname van de dienstjaarrekening 2018 van de lokale politiezone Midouw. Het is een kennisname. Zijn daar vragen omtrent? Nee. Punt 16 is het advies van de deputatie van West-Vlaanderen aangaande de tweede partiële herziening van het PRS West-Vlaanderen. Dat is een provinciaal ruimtelijk structuurplan. Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Gelet op het schrijven van de dienst ruimtelijke planning van de provincie van 7 maart 2019. Aangaande de vraag tot advies naar aanleiding van een openbaar onderzoek van de tweede partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 30 november 2018 aangaande de tweede partiële herziening van het PRS West-Vlaanderen. Gelet op het openbaar onderzoek loopt van 15 maart 2019 tot en met 12 juni 2019. Gelet dat de gemeenteraad gevraagd wordt binnen dezelfde termijn advies uit te brengen. Overwegend dat het uit het voorontwerp blijkt dat de herziening zich beperkt tot het schrappen van de selectie van Dadi Park als pretpark in Moorslede en dit in het richtinggevend en bindend deel van het provinciaal structuurplan. Overwegend dat een bepaalde aanpassing is van een structuurplan dat geen invloed heeft op de ruimtelijke structuur van de gemeente Wielsbeke, overwegend dat het voorontwerp gunstig kan worden geadviseerd, wordt de gemeenteraad verzocht gunstig advies uit te brengen aangaande dit voorontwerp. Zijn daar vragen aan trend?
Rick. Voorzitter, een mijmering van een prille 60er van de Afjeflora, die heeft opgehouden te bestaan, waar de regen geschoren is vanuit Londen, naar Sina hebben gegaan. Is er nu gebeurd aan het Dalipark, ook inderdaad een bestemming voor de schoolreizen, maar enfin, het zijn andere tegen.
Ze gaan nu naar Italië.
Ja.
Dik, ze gaan nu naar Italië. Het zou niet meer lang.
Mag ik dan de goedkeuring voor het advies van de deputatie van West-Vlaanderen gaande de tweede partiële herziening van het PRS West-Vlaanderen? Zijn we dan niet akkoord? Wie stemt ja? Wie stemt nee? Wie onthoudt zich? Dank u wel. Ik wil hier de gemeenteraad schorsen en we gaan verder met de openbare zitting voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Vooraf, voor alle duidelijkheid, ik heb na de laatste raadszitting, ik heb het hierbij, mijn huishoudelijke reglement, nog een keer ter hand genomen om het een en ander duidelijk te stellen. Dat reglement heb ik persoonlijk niet gemaakt, ik heb ook mijn plicht om dat reglement toe te passen. En dan onder rubriek 13, onder de agendapunten en vragen van de raadsleden, dus in de rondvraag, staat er onder artikel 43 het volgende. De afhandeling van de agenda van de openbare vergadering en van de schriftelijke vragen kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt de laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. De vraagsteller krijgt 3 minuten om zijn vraag te stellen. Het college van burgemeester en schepen krijgt dan ook 3 minuten om de vraag te beantwoorden. De vraagsteller krijgt dan nog 1 minuut voor de laatste tijd. Tijdens de mondelinge vraagronde zijn geen tussenkomsten van andere raadsleden toegestaan. Deze vragen mogen niet bedoeld zijn om de persoonlijke intenties van de leden van de college te kennen, nog mogen ze verplichten tot het doorvoeren van kostelijke studies, opzoekingen, etc. De procedure van mondelinge vraagstelling is beperkt tot de vraagstelling en het eventueel onmiddellijke antwoord van een lid van het college van burgemeester en Scheven In geen geval wordt een uitvoerig debat gevoerd in de gemeenteraad. De mondelinge vragen worden niet opgenomen in de notulen. De vraagsteller moet zich dus beperken tot een 3 minuten. Zij krijgen dan het antwoord van het college en dan kan er nog een korte repliek zijn. Ik wil nog even kort zeggen dat inderdaad, volgens het huishoudelijke reglement, verliep, er van de andere personen geen tussenkomst mag gemaakt worden. Ja.
Meneer de voorzitter, ik zou willen dat dat dan voor iedere partij zou zijn.
Ja.
Niet denken dat er geen moeite woord is, dat Rachida aan het woord is en dat Filip inspringt zonder iets toe te staan.
Er staat er letterlijk bij dat het college 3 minuten de tijd heeft om te antwoorden.
Ja, maar we zijn toestemming vragen.
Maar Filip, we gaan het doen zoals het is. Als dat niet best, als je in het toestemming vraagt.
Dat dan bij een soortige gemeenteraad die tot 's morgens 3 uur duurt. En gemeenteraad, is daar iets om over te discussiëren?
Ja.
Is dat dat je kunt je gedacht zijn, dat je kunt je mening uiten? En hier, weet je wat dat hier is? Nou een keer, dictatuur en allemaal op feit te brengen.
Ja, maar moet je niet kwaad
maken? Zo mensen zeggen.
Nee,
moet je niet kwaad maken, maar zoet je kwaad maken. Een gemeenteraad is om te discussiëren en over punten te spreken. En overeen te komen erover. En niet om je grote petten zetten drinken, tonderen zetten over te spreken. Tot niet.
Oké. Okay.
Maar waar in de gemeenteraad?
Mag ik niet antwoorden, vriend?
Ja.
Als je een punt ter dagorde wilt hebben om te discussiëren, voeg een punt toe. Zoals we al dikwijls gezegd hebben. De rondvraag is een rondvraag, een vraagstelling en een antwoord. Geen discussie. Zo eenvoudig is het. Dat staat letterlijk in het huishoudelijk reglement. Als je een punt wilt toevoegen, dan kun je dat, hebt dat recht. Je kunt alle middelen uitputten om dat te doen. Daarover gaat het. En als ik de vorige keer de opmerking gegeven heb om even te wachten, is omdat Vincent bezig was op een antwoord. Hij mocht naar de publiek hier. Dan waren je al bezig met onderbreken en dat goed staat er niet in. Dat mag niet. Ja.
Elke vrouw zal hij al een ander vast, maar voor de kleine.
Goed. Ja, goed. Oké. Okay.
Oké. Okay. Goed.
Ja. Dus ik wil dat wel een keer even kwijt. Ja, onderbreek me weer al.
Nee, ik heb 3 vrouwen.
Ja, ik wil dat even kwijt om de goede gang van zaken. Philippe moet eerst de vraag stellen.
Is er hier in Wiesbeek al een onderzoek gebeurd naar de huurwoningen van vreemdelingen als ze in buitenland een eigendom hebben, ja of nee?
Ja, mag ik alsjeblieft?
Het is zo dat de sociale woningen tot het patrimonium behoren van de bouwmaatschappij, Philippe. Wat hij ook een raad van bestuur en directiecomité heeft. Ik denk dat daar het onderzoek gebeurt.
Het onderzoek moet gebeuren in de gemeente. Voor de gemeente.
Kan je mij dat aantonen waar dat in de wetgeving staat?
Ik heb dat wet van Louter. Het onderzoek moet gebeuren door de gemeente.
Als je mij kunt bewijzen dat inderdaad door de gemeente moet.
Dat zal wel nog bewijs zijn.
Oké.
Goed. Hij koos, ja. Hey. Lekker weer doen,
nee.
De tweede vraag. Ik zit hier niet verder aan te wachten. Ik zit hier niet verder uit te laten.
Maar
ze laten hier autoriseren.
Oh, zag
Filip. Ik zit hier niet om uit te laten. Nou, we hier autoriseren.
Filip.
En je hoeft
Filip.
Maar wat die niet zetten, toen weet ik niet.
Filip. Filip. Wil je alsjeblieft publiek gerust laten?
We zullen nu zo gerust laten.
Waar is de tweede vraag?
Waar
is de tweede vraag?
De Arabische Westen. Wie organiseert dat? Wat is dat eigenlijk? En wanneer gaat dat door?
Philippe, het is een erkende WZW die lessen organiseert.
Wie is die erkende WZW?
U weet, we hebben daar juist toelichting gekregen over GDPR en dergelijke toestanden, dat niet zal meegedeeld worden. Maar ik kan u verzekeren dat het een erkende VZW is die voldoet aan de voorwaarden die hier opgelegd ter plaatse.
Als we antwoord geven, ik verwacht jullie wenden van aan hardere acties, nog harder dan Burkini. Oké?
Okay? Dat is uw volste recht. Allee, ik ga je niet in voeding.
Zal ons volste recht zijn.
En uw derde vraag, Philippe?
Die leiarm wordt dichter geworden. Dat is al beslist waarschijnlijk in het vorige legislatuur. Ik vind dat echt, echt schandalig. Een bedrijf die misschien nog 5 jaar gaat zitten, en toen die 200 kamer als in Rusland gekocht hebben, dan heb je ze aan het trekken. En hier laat je hoe schoon stukjes groen, maar geen groen. Waar zien van, maar schoon stukjes leiden aan kapot maken door bedrijven die, dat is zeker, die je niet kan blijven. Want die niet, ze kunnen niet verder meer uitbreiden, dat is ze daar. En ze hebben 200 hectare gekocht in Rusland. Ze hadden nog even wat anders zaten, niet waarschijnlijk.
Filip, het is zo dat, ja, ik weet het misschien niet meer, maar dat er in 2008 of 2009 een stukje natuurgebied bijgekomen is in Wielsbeek. En dat ligt vlak naast die oude Leijenaar, waar er ook een stuk oude Leijenaar nu ligt. En dan is er besloten met het bestuur, en collega Rick kan me waarschijnlijk wel aan aanvullen, want hij was een ook verantwoordelijk voor het dossier op dat moment. Maar in ieder geval, dat stuk Leijenaar die dan links lag, dus we hebben de hectares, weet ik niet meer, niet helemaal exact, maar ik denk een 4 of 5 hectares bijgemaakt in Wielsbeke. En dan is er beslist geweest om die oude Leijenaar, die in een industriezone ligt, die een harde industriezone ligt trouwens, aan een bedrijf die wenst uit te breiden in Wielsbeke, die heel wat werknemers heeft. Nu, ik heb begrepen dat uw werkgelegenheid niet genegen bent, want u weet uit goede bron blijkbaar, ik weet uw bron niet dat ze binnen 5 jaar vertrokken zijn. Maar in ieder geval, het stuk grond is reeds verkocht aan Unilens sinds december 2017, dacht ik.
17 december 2017.
Waarbij dat als de ontwikkeling toen moet kunnen gebeuren, dat het bedrijf dit al zou gedaan hebben. Nu is het zo uiteraard dat er een soort natuurlijke ontwikkeling van de natuur gebeurd is. Maar de bestemming van de grond is nooit geweest, is niet geweest, is al 30 jaar zo denk ik, of 37 jaar.
40 jaar.
Dus in die zin denk ik dat het een verantwoorde verkoop geweest is. Waarbij dat er een goede overeenkomst te maken is met de firma. Maar het dossier zit nog in zijn nog in de beginnende fase. Want het stuk is wel verkocht, maar het is in de beginnende fase omdat er nog een stuk compensatie van de boom moet gebeuren en een stuk compensatie van de bouw. Dat zijn de stand van zaken.
Aanvullen over het dossier?
Dat mag voorzitter, volgens het reglement om dat genoemd te hebben.
Ja, voilà.
Dus als ik mag, even kort, ik ben blijkbaar verantwoordelijk voor vele zaken van de gemeente geweest. Voor het toevoegen van punten op de agenda en ook voor het opvullen van de leerlingen. Maar zwart, dat was een gemeenschappelijke. Dat was een gemeenschappelijk punt van het college. Maar wat ik wel zeer erg vind, dat is de verkeerde communicatie die naar buiten is gekomen. Want we hebben een stuk verkocht tegen een zeer aannemelijke prijs. Maar we hebben ook de overeenkomst gemaakt met het bedrijf dat het eerste stuk wat niet is, zou behouden worden. Is in staat als buffer voor de afwatering van het hele bedrijf.
Was dat?
Moet ik dat niet bekeken? Dat is inderdaad overeengekomen. Ja, ook is er overeengekomen dat er een bepaald bedrag zal gaan naar de natuurcompensatie. En dat staat op papier, dat ben ik zeker.
Misschien dat ik het nog wil zeggen, maar stel ik voor dat iedereen het dossier even komt inkijken om de juiste toedrag, want als we allemaal veronderstellen, ik kan maar zeggen dat het dossier momenteel in een ontwikkelingsfase zit, waarbij dat er nog zeker een goedkeuring moet komen van de omgevingsvereniging van de provincie, en dat is de enige waarheid, denk ik.
Is dat voldoende, Filip?
Ja, maar ik ken al. Ja, dus ik wil ook erop wezen dat we met deze raad, of de toenmalige raad, unaniem het verkoop hebben.
Ja.
Oké, nog punt. Ja, Wout?
Om eens terug te komen op vorige maand, heb ik ook nog een boodschap aan onze burgemeester. Persoonlijk heb ik veel respect voor u, echt waar. En ik hoop dat dat wederzijds ook zo blijft, maar vorige maand heeft u mij bepaalde woorden in de mond gelegd. Zijnde dat ik zei dat het personeel van Wilsbeek te lax was. Ik heb erop gereageerd dat dat absoluut niet waar is. En om dat te staven heb ik de audio opgenomen, opgevraagd en gekregen. En ga ik die nu even laten horen. Die duurt ongeveer 25 seconden. En ik vind het jammer dat het op deze wijze niet gebeurt. En ik hoop dat, ja, toch wel woorden die redelijk doorwegen, moesten mensen dat weten komen. Maar nog bewust, en ik wil het ook overal verspreiden. Maar ik heb dat nooit gezegd. Wat ik wel zei, was het formele laksheid, omdat het ging over COVID, over het feit dat we hier op de hoogte waren, en over het scannen van het reglement met betrekking tot de agenda qua tijdigheid. Dus nu heb ik de audio afhankelijk waarin het expliciet komt, waar ik zeg, hopelijk staat het niet gelijk voor een formele laksheid de komende 6 jaar en wat personeel ermee te zien heeft, of mag het weten, en nu ga ik dat eens afspreken.
Ja, ook ik wel dat het inbieden is voor een volgende lastig onder de 6 jaar. Het zou wel misschien kunnen gebeuren.
Dank u wel.
Ja, voorzitter, als ik mag reageren. Die laksheid wat u letterlijk in de mond neemt, u moet de zin ervoor nemen, maar die speelt u niet af. En wat zegt u dat de administratie te laat was met het verspreiden van notulen? Wat heeft het college daarmee te zien? Het is de administratie. Dus u verwijt de administratie laksheid. Personeel verwijt u laksheid. Dat is mijn punt. Maar u bent blijkbaar, ja, een andere mening toegedaan.
Ja.
Wel, inderdaad, we kunnen soms zien van elkaar dat we een andere mening kunnen.
Ja. Oké. Nog iemand voor de rond vragen? Ja, Jan?
Ik heb vermoeden dat al wat subsidies opkomst zijn aan Wilsbeek. Ik weet niet hoe dat ze gaan aankomen in verband met sporthal en zwembad. Hoe was dat al gezien? Is dat de eerste informatie? Is het niet de
eerste vraag? Ja, voorzitter, een beetje het zijn dossiers die onder de drie moeten, maar het is zo dus dat er vanuit op basis van het meerjarenplan en de overeenkomsten om een nieuw zwembad te plaatsen of te bouwen in Wilsbeek, dat er een dossier ingediend is naar Vlaanderen toe, waarbij dat er gekeken wordt werd om subsidiering te krijgen. In dit dossier was wel de voorwaarde opgenomen, niet de voorwaarde opgenomen, maar je kon uw zwembad alleen indienen, maar je kon ook de beide indienen en dan maakte u slaagkans tot het bekomen van de subsidiering groter. Wat uiteindelijk gebleken is, nu, de formele toekenning van subsidie, dat moet duidelijk zijn, moet nog gebeuren. Het is een advies die gericht is vanuit een commissie, maar de naam van de commissie die aan de minister medegedeeld is, en daar moet de beslissing geformeerd zijn. Tot op heden is altijd dat advies gevolgd geweest. Dus in die zin zal er vermoedelijk een subsidie van 1.125.000 euro toegekend worden aan die weken. Hoe ver staat dit dossier nu? Wij wachten eerst af tot we heel zeker zijn dat we een subsidiering hebben en dan zullen we het dossier te gronde bekijken wat we gaan. En dan is de bedoeling, uiteraard, misschien wil ik dat wel aanvullen, dat iedereen erbij betrokken wordt. Dat is echt wat. Nee, okay.
Is dat voldoende, Jan? Ja.
Het zou goed zijn dat Proficiat dan aan het meegewerkt hebben dat die subsidies er ook zo moeten binnenkomen. Maar we gaan dan als gemeente onze verschillende prioriteiten kunnen uitvoeren. Bij een van de legislatuur hebben we het ook. Dat zou één extra zijn. Ja. Wat is jullie visie op vandaag?
Well, dus, ik heb gezegd een tijdje geleden, een maand of 3 geleden. In mei leggen alle vogels hun ei aan. Hè. Dat het één ei is al groter dan het ander, dat is ook waar. Hè. Het ander broedt al iets moeilijker uit dan het ander.
Het andere is
Dus wij zijn eigenlijk nu alles goed aan het bekijken. We hebben daar straks over goed bestuur bezig geweest. Je weet dat de financiën goed moeten bekeken en in het oog gehouden worden. Ik heb ook beloftes gemaakt omtrent scoutafbouw. Ik wil die ook 100% realiseren. En in dat kader zijn wij bezig met onze mediaanvalling. Zijn we ook alle pistes aan het kijken. Wij luisteren ook naar anderen en aan de oppositie. Wij proberen daar toch naar te luisteren en daar ook in mee te gaan waar we kunnen. Dus in die zin beloof ik u dat het ei zeker komt, maar dat we eerst definitief een aantal dossiers moeten finaliseren. En dan kan ik heel graag met de info. En als het grote dossiers zijn, dan mogen wij daar zeker op nemen. Dit wordt ook geregistreerd, kan ook afgespeeld worden. Dan gaan wij daar de oppositie bij betrekken.
Wacht op
de
regeling.
Ja. Ja, Caroline.
Ja, ik heb ook nog een vraag, of wij hebben nog een vraag in verband met het zebrapad ter hoogte van de Middelstraat, nu dat het rondpunt binnenkort gaat opengaan in Sebastien en de Rijksdag waar druk op ben. Of er al meer nieuws is over wat kan dan?
De zebrapad
van de Middelstraat.
Of het er al meer nieuws is over het zebrapad of de Rijksdag ter hoogte van de Waard.
Ah.
Ah,
dat is ja. Ik heb sinds de laatste gemeenteraad, want die daar is ook gekomen daarover, heb ik eigenlijk van Alexandrine en de Keer geen verdere info meer gehad, behalve dat ze inderdaad dat aan het uitwerken zijn. Hoe lang dat ze daarvoor nodig hebben, dat weet ik nu ook niet. Maar bij elk contact dat wij hebben, als ik het zo mag stellen, met Alexandrine en de Keer wordt het zeker opgebracht. En het antwoord is dat ze dat aan het uitwerken zijn.
Dat verlaat, ja,
maar er zijn wel, er zijn ideeën hoe ze zouden aanpakken bij de bus, als het naar voren komt, de fiets wat erachter zo volgen. Dus ze zijn er echt wel mee bezig.
Ja, dat is wel belangrijk.
Ja, want was.
Ik denk dat het goed is. Dan heb ik ook nog een vraagje die zie in verband met de verwijzing naar Van de Lavelle en Cross. Want ik kan er niet aan doen, maar er zijn geen mensen met de start.
Dat is waar. De stand van zaken nu is dat ik vorige week iemand van het bedrijf zelf persoonlijk aan de telefoon had. Die was hier in Zemeterus en wij niet, maar we hebben wel eens aan het dak gehad. Toen heb ik gevraagd, één, als ze de vervoerdocumenten willen alsjeblieft vermelden dat ze voor de levering en afhaling moeten naar die kant nemen. Want als het adres gestolen is, krijg je de rekening en ik erop telefoon. En twee, heb ik nog eens gevraagd naar extra aanleidingborden. Dan kan je ook zeggen dat onze technische dienst ook bezig is met de bestelling van een drietal borden voor op de splitsing van Fabiola Laan en Oost-Oostwezenstraat, kruispunt Schiebel-Zelstraat, Fabiola Laan. En aan het ontwerp is nog eens een aanduiding naar die zone en ook met een melding van de bedrijven. Dus dat komt eraan. Dat was het niet zelf.
Oké. Ik had het bijna voor een keer, maar ik geen hout in.
Oké, Griet.
Op de website van de meta en de zoekfunctie heb ik gezocht naar de speelstraten. En we hebben er niks van teruggevonden. Er zouden er althans minstens eentje moeten bestaan voor het onderzoek naar de verzameling van de jeugd. In het verkiezingsprogramma van CDAB met de meta-uitverkiezing stond er vorig jaar ook als actiepunt meer reclame voor speelstraten. En momenteel ligt het eigenlijk enkel bij de speelstraat in de Muntenstraat. En we staan eigenlijk op een moment voor de zomervakantie. En we zullen al redelijk wel goed vinden dat er meer info over het aangaan van speelstraten gepromoot wordt op, via de website, de infokrant, de jeugdraad, sociale media.
Ik denk dat wat je vraagt wel goed mogelijk is. Ik weet niet dat het. Je spreekt eigenlijk over 360 graden communicatie daarom. Alle communicatiekanalen, ga ik maar zeggen. Maar ik stel voor dat we dat misschien naar het erf ook dan kunnen opnemen als eerste al. En dat er daar wel inderdaad een bericht op sociale media zou kunnen. Maar er zijn toch wel een aantal regels verbonden, want dat kan niet overal. Hè. Openbaar vervoer is al één punt waar het zeker niet kan. Hè. Als de bussen passeren, dat zou wel mogelijk zijn. En er zijn nog een aantal regels die daarvoor moeten goed zitten, anders lukt het niet. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ooit al zelf het voorstel aan een aantal inwoners gedaan, maar ze hebben geen aanvraag gerecht. Ik heb zelfs de wetgeving doorgestuurd die ik voor handen had. Maar, ja.
Misschien ook wel om dezelfde termijn te zijn voor de uur.
Maar dat kan dus niet overal.
En
ja.
Het kan terugvinden.
Ja.
Is misschien ook wel.
Ja.
De proficiat aan aannemer van de trompet, aan Malta, dus prachtig en op tijd zal het zal op tijd verwachten.
Maar dank ook aan het
weer. Hey, houden we daar de aanstaan?
Ja,
dat is
wel. We hebben nog volgens de procedures die we moeten volgen in de daar aanstaan.
Hij is niet failliet gegaan.
Benedikt, ja? Wacht maar niet, Benedikt, dan Jan en dan Mia.
Een vraag over de tijdelijke fietsenbrug over de Leier. We hebben kunnen lezen dat het ontwerp zal aangepast worden en dat daarmee gaat tegemoet gekomen worden aan een van de belangrijkste opmerkingen die we hebben tijdens het inspraakmoment. Dat klinkt eigenlijk positief, hè? Dat waren we om te vernemen. Totdat je leest natuurlijk dat de hellingsgraad van de aanloophelling maximaal 15% zal bedragen. Nu, om je een idee te geven, 15%, dat komt overeen met de steilste stukken van de Canarieberg, van de Ledenberg, van de Valkenberg. Allemaal hangen uit de Vlaamse Ardennen, dus ik weet eigenlijk niet of de beoogde fietsers daarmee aan tevreden zijn als ze gewoon aanloophelling krijgen, zoals dat de renners in de verschillende koersen krijgen. Laat staan iemand met een buggy, of wat veel moeilijker voor iemand met een rolstoel. Bij de vorige bespreking in de gemeenteraad klonk het overtuigd dat het bestuur niet akkoord zou gaan met het ontwerp dat voorlag en dat er dus een bijsturing zou gevraagd worden. Als dat de bijsturing is, heb ik eigenlijk niet het gevoel van dat je met een kluitje in dit gestuurd zit eigenlijk, want dus dat is een aanpassing die je toch niet echt te groot komt, denk ik, aan wat de mensen verwachten. Ja. Dat is een fout. En zullen jullie het laten bij wat er nu eigenlijk voor ligt, dus met een aanloophelling van 15% maximum, of wat we nog gevraagd om het toch nog bij te sturen dat het uiteindelijk doelbaar is om daarop te fietsen?
Ja, voorzitter. Ja. Het is zo dat wij inderdaad samen zitten met de eerste brug was allemaal trappen. Dat weet je, de
Vlaamse
Waterweg. Vlaamse Waterweg. Dus waarbij dat er dat het eigenlijk onmogelijk was om met buggy of wat dan ook boven te gaan. Ja, dracht kun je altijd boven uiteraard, nee, maar dat was het eerste ontwerp. Het tweede ontwerp die nu op de tafel lag, was inderdaad met een helling te werken. Nu komende van Dessenheim zal het nog wel lukken, denk ik. We gaan van 2 naar 4%, 6%. En het hoogste punt is, ja, kom je ook op die 15 uiteraard. Hey. En dan is het ook zo dat de aanloopstrook langs de Leien zal verder gelegd worden. Ik heb ook begrepen, ik heb mij zo laten informeren dat, dat het vooral voor buis zal het inderdaad misschien iets moeilijker worden. Maar voor elektrische fietsen dat er dan een stand in staat waarbij je de fiets u meeneemt naar boven. Hè? Dus ook de Leeberg, hou je boven ook een elektrische fiets. Maar denk je dat het een forse verbetering is? Het plan ligt erin, zeg. Ik denk zelf ook in het schipcollege aan de notulen eraan hangen heeft. Dus we moeten het een keer goed bekijken. Ik denk dat het een hele verbetering is. En echt wel te goed zijn aan de mensen. Want de mensen die ik gesproken heb op de infovergadering, er waren 90% wel bejaarde mensen, maar met excuses vooral voor de jongere mensen, maar die het nog meer fors dan om boven te raken. En die, hun vraag was echt met die elektrische fiets boven te raken en over met de fiets dus naar Dessenheim. Dus van Dessenheim had het zeker geen probleem zijn. Van Oeheim zal het iets, de kant Oeheim zal het iets maar ik denk dat het een heel verbetering is tegenover de eerste.
Het was geen optie meer om te wachten op de definitieve brug, want we hebben wel vernomen vanuit Waregem, die het in het dossier in de gemeenteraad heeft gebracht, dat het toch wel een vooruitgang zit in dat dossier.
Ja. Die Waregem die ook
het dossier positief geadviseerd heeft zoals het nu ter tafel ligt. En die vaste brug is er zeker nog niet de eerste 2 jaar. Dus, het dossier zou gaan starten najaar.
De volgorde van werken zal inderdaad zijn als de eerste wegbrug zouden maken en dan pas die fietsersbrug. Dus dat bleef nodig om die tijdelijke brug te hebben, anders hebben we gewoon een afsluiting. Dus als in die volgorde gebeurt, kunnen we niet anders. En wij hebben inderdaad, trouwens waren we betrokken in datzelfde overleg om die aanpassingen te krijgen naar die tijdelijke fietsersbrug. En we zijn daar beide dan weer akkoord gegaan, omdat als je echt het hele traject op een heel laag percentage doet stagen, heb je ook heel veel aandacht nodig, maakt het heel duur ook. En goed, we hebben een modus vivendi gevonden tussen alle partijen in die zin. Waarbij we niet verplicht zijn om met de fiets op trappen te starten, maar we gaan niet aan de helft van het duur.
Oké, ja. Jan?
Ik heb een vraag in verband met Ecoro. Dat is tussen eind mei en eind juni. De bedoeling dat er een Ecoro opgericht wordt.
Ja. Ja. Dat bleef
het
op de
Het is niet uitlag, Jan, vooral als je de duidelijkheid hebt. Dus het is een terecht op net. Maar het is zo dus dat we daar straks gehoord hebben dat we liever raden hebben die commissies of commissieraden hebben die volledig zijn. Dus het probleem is dat de Hekero-raad nog steeds niet volledig is, dat we nog een aantal plaatsen moeten innemen. Dus het hart van een vertegenwoordiger van de werknemers die er nog niet is. Er is ook een vertegenwoordiger van de senioren die nog, we hebben nog geen kandidaten gekregen. Dus
je kunt wel heel erg op deze.
Ik denk dat we niet alle kanalen gevolgd hebben. We hebben 360 graden communicatie misschien, maar iedereen die toch wel geïnteresseerd kon zijn en wilde zijn, heeft pas zich aan dat u staat. We moeten ook de gendergelijkheid respecteren en daar zit vooral het probleem. Mannen genoeg, hè? De mannenclub zou zeker morgen kunnen starten, maar we hebben er nog graag een paar vrouwen bij. Dus dat is echt de reden waarom dat. En dus komt zeker op de volgende gemeenteraad. Want het was eigenlijk geagendeerd, maar ik heb het gevraagd om het niet op de agenda te plaatsen, omdat het dan niet voor in de waren. Dus in die zin ben ik een stukje tegemoet gewoon in de opmerking van volledige raden op de agenda.
Nee, ja, Mia, hij was er eerst.
Ik kreeg gisteren uitnodiging gistermiddag voor de vergadering gistermorgen. Dat kan toch niet? Bedankt. Hoe is dat mogelijk?
Kan niet, mag niet, Mia. Allee, ik moet je daarin een week geven.
Ik heb dat ook vandaag gesproken, Mia. Maar ze zijn dan ze dan tijdens, dus ze post hebben. Ik heb zelfs ook een keer op die brief, wanneer dat de posterist nooit stond, Mia. Dus het was een stempel. Dus een hele stempel. Het was vanmorgen de centrumraad. Dus en allee, ik is zelf vanmorgen bij, gisteren. Dus ik was zelf bij de patiënt geweest. Dus en niet mijn kinderen, dat ze zei, alleen mij dat juist ontvangen. En het was 9 of
middags. Niet door de 30 was.
Toen heb ik de kans dat ik dat toch niet zit. Volgens mij zei dus dat ze dan tijdens het post staan.
Maar de post zit lang al weg.
Ja. Gewoon ik in allemaal wie wanneer hoe of wat dat
niet dat iemand met de vinger te wijzen of vinden waar hij het doen het stuur dan te kunnen reageren.
Ja. Nee.
Dank u wel. Ik ga niet hebben over de prioriteiten en de andere. In mei legt elke volgende mee inderdaad een uitspraak van onze schepen. Er zijn zondag 4 windeheden gelegd, maar we gaan het daar door hebben natuurlijk. Maar weet achter inderdaad, want we zitten een beetje op onze honger schepen, dat er iets op de agenda ging staan. De toelichting naar een meerjarenplan. Maar niets daarvan, we hebben wel een verkiezingsfolder in de bus gekregen, die eigenlijk meer liep op het herexamen van de gemeenteraadsverkiezingen. En dan realisaties van de vorige legislatuur en de plannen voor deze legislatuur. We zijn verheugd dat het niet via Facebook, CD&V gaat, maar nu via een ander medium. Maar wat, wat heeft het te maken met de verkiezingen die we achter de rug hebben? Maar eigenlijk, in Nederland zijn ze nu breed met plomp. Toen ik de volgende week aandachtig bestudeerd heb, en ik citeer voorzitter, staat er bij een nieuw zorgcentrum, momenteel onderzoeken we welke woonvorm het best aansluit bij de noden van onze toekomstige bewoners. Hoe we het project kunnen financieren, dat begrijp ik van. Maar dan de laatste zin, samenwerking met een andere partner is hierbij niet uitgesloten. Maar een privatisering komt er zeker niet. Dat zou eigenlijk uit onze verkiezingspolder van 7 maanden terug kunnen komen. Toen werd dat weggezet als ultraliberaal, asociaal. En nu zie ik het bij jullie verschijnen. Dus mijn vraag is, waarom doen jullie er nu al 7 maanden over om daar uiteindelijk iets te beslissen, terwijl er toch steeds in de vorige, of in het begin van deze legislatuur gezegd geweest is dat N-VA het hele project die kelderde, maar op de lange baan schoof.
Ja. Ja. Het is zo, dus ik heb eigenlijk al een stuk gehad voor op uw vraag, dacht ik er eerst, nog wel het rustig een keer doen, dat wij dat ei nog niet gelegd hebben, hè? Dus dat die ei al groter is, ga ik herhalen wat ik gezegd heb, dan het andere, dat wij onze milieuplanning aan het bekijken zijn en ook in functie dat wij luisteren naar anderen en proberen te luisteren en kijken waar wij eventueel kunnen tegemoetkomen of ook in het kader van een goed bestuur een bepaalde beslissing nemen. Is er al een beslissing genomen? Zeer zeker niet. Dat staat ook niet in de folder, dacht ik, zoals u hem nu voorgelezen hebt. Maar wij gaan proberen een goed financieel beleid te houden met onze drie grote punten. Een van de drie punten is uiteraard ook het woonzorgcentrum, was het sporthal en is Heirweg. Dus wij gaan daar kijken waar wij kunnen de beste manier van bestuur doen naar, of een oplossing bieden aan dit dossier. Dus dat is het wat het momenteel is. Dus, maar wij gaan wij koppelen zeker terug.
Ja.
Moet ik dan dit zien als voortschrijdend inzicht, zoals politici dat vaak doen? Of gaan we het eigenlijk meer in de richting van het inslikken van beloftes?
Goh, als ik mag voorzitter, ja. Denk nu zal ik wel partijenrecht dan misschien spreken, hè, dat N-VA onze inlessen over het voortschrijdend inzicht moet geven. Ik heb begrepen dat de minister op een bepaald moment rekening reden, verkondigde, zelfs in de nationale pers, en 14 dagen daarna dat dit teruggeschroefd werd. Was het ook voortschrijdend inzicht naar de verkiezingen toe, denk ik dan. Hey, maar dus, als u het mag zeggen, mag ik het ook zeggen.
Wat we nog repliceren, denk ik, als we de nationale politiek bezig willen, dan kan het heel
graag. Ik geef het woord naar Frank. Ik
heb nog twee kleine vragen, maar ik vraag de goede van uw punt even Jan heeft een terechte vraag staan betreffende de bouw van het zwembad, over de subsidie en over de eventuele termijnen daar aan vast. Ik weet ook dat er vanuit de buurgemeentes beloftes zijn gedaan om mee te investeren. Mijn vraag is heel logisch. Inderdaad, de buurgemeente is toen beloftes gedaan op de termijn waarbinnen wij het zwembad zullen realiseren. Ze verwachten zij dat ons. Koppelen zij daar zelf hun eigen faciliteiten aan? Op welke manier is dat?
Frank, de samenwerkingsovereenkomst is wel degelijk ondertekend door de gemeentebesturen en is hier ook in een gemeenteraad van de vorige legislatuur unaniem goedgekeurd.
Tijdig ook.
En die overeenkomst.
Ik heb even afgelopen wachten om.
In die overeenkomst staat er ook een timing, een timing voor opgesteld. Hè?
Ja.
Dus de milieuvergunning loopt het einde in 2023, dus 2023 moet het af zijn. Zwembad, binnen zwembad.
Ja, Philippe?
Ja, dat is wel een klein infootje bij deze. Worden die nieuwe verkeersborden spruitsen hier en daar en straat aan worden. Moet hij bomen komen, die krijgen die nog veel. Zijn jullie genoeg kort? Ik wil niet meer over zijn woord geschreven.
Ja.
Weet je dat niet? Per straat aan bord komt er zijn bomen die ook. Die bomen we niet meer
goed. Vraag?
Dat is een kleine vraag waar ik graag heb op het puntje magie betreffende de speelstraten. Het was inderdaad een belangrijk programmapunt om speelstraten of speelkleintjes te gaan voorzien binnen de 3 deelmeter. Dat is ook een punt bij de rondgang bij de ouders die dat wil hebben gehoord. Ik begrijp dat er bepaalde beperkingen zijn als speelstraten naar vervoer en zo verder. Maar zijn er eigenlijk concrete plannen op dit moment om in Ooyham of zijn dat ze meer investeringen te gaan doen richting speelkleintjes?
Kijk, Frank, ik denk dat ze dan mevrouw de Scheep een antwoord heeft. Hè?
Nee, dat is een speelstraat.
Een speelplein.
Pardon, excuse.
Een speelplein, ja. Maar het is ook zoiets dat Philippe zegt. Heeft, we zijn nog altijd bezig met meerjaar van zijn opmaak.
Ja, is dat als ik ook nog iets te maken toevoegen? Ik denk dat juist hebben een copy-paste over het programma gehoord. Dus, ik heb begrepen dat dit ook een copy-paste kan zijn vanuit het programma. Een senior.
Nee,
dus,
dat wil gewoon kijken. Ik vind dat is een fantastisch punt in het programma.
Ja, absoluut belangrijk.
Maar wij vragen wanneer dat eventueel een realisatie kunnen verwachten voor het zomer.
Ja, goed, ik zeg. Dan hoop ik dat
de kindjes die hier al speelt bij de speel. Nog een punt voor de rondvraag? Ja, Fred Sam. Ik heb nog 2 kleine vraagjes. Ook stond in het programma van NVDA, maar ook van CGNB. En kost een 2 miljoen. Hoe zit dat met de mogelijkheid om een wekelijks voor 3 maandelijkse markten in Sunbaas? Waarom stel ik de vraag? Dat was een succes in Wakker. Een paar weken terug was er op de Balietoten een boerenmarkt. Dat was in feite een groot succes.
Mag ik ook voor de
voorzitter?
Ik ben daar geweest, maar zoveel standen waren er daar niet van staan. Ik ben daar ook geweest, ik heb daar ook gekocht bij de plaatselijke handelaar. Het was georganiseerd door de sportteams. En ik ben vandaag bij Bruno geweest om een vraag te stellen. Ik zal misschien een beetje voorlopen, moet ik dat nu zeggen. Maar ik ben ook bij Sven geweest, naar aanleiding van onze avond maar, met de Rusbeekse feest. Als het mogelijk was om een stuk mee op te nemen naar de lokale handelaars, om daar een stuk te proberen, om daar ook tegemoet te komen aan de lokale voor de korte keer. Dus het moest nog stoppen aan en weer als variapunt. Voor morgen. Maar zoveel standen waren er.
En de tweede vraag?
De tweede, misschien voor Rashida. Ik heb een vraag gekregen op een paar mensen. De 1e mei was altijd in Uzbek Juni. Waarom dat er een plaats op zou
dus dat is eigenlijk een private organisatie die dat die 3 jaar vroeg. Dus ja, is het van de jaren in ieder geval. Blijkbaar, die komt die mensen niet meer overeen of zo. Dus ja. Dus dat, allee, de gemeente heeft er niet zo gezien. De gemeente heeft niet de locatie.
Alleen
dat de
mensen
dus de locatie
heeft,
maar anders
worden
we
er niets meer gezien. Maar ik ga het allemaal niet zonder. Dat ik even mag aanvullen, maar op de Vierswijkse feest in zo'n tuning ook wel weer. Dat is een andere zaak.
Ja. Nog vragen erom?
Maar misschien gewoon ter afronding, Vincent. Wij hebben op een bepaald moment een mail gekregen van de organiserende vereniging met kortweg de melding, omwille van interne problemen, dat men dat niet zag, om op 1 mei dat te organiseren. Best het enige wat ik daarover weet. Nee? Dus misschien dat we een keer blij waren om een keer... op 1 mei niet actief te moeten
zijn.
Feest van de arbeid. Ja, oké.
Nog? Ja?
Wel, voorzitter. Het einde is niet meegelegd. Ja, maar. In juni. En zeker moeten we constateren dat het enige programmapunt dat misschien gerealiseerd is, het herstel is van het kruis op de Ries.
Ja,
stond dat leuk. Dat ook breed in de pers is ook.
Ja.
En dan is die vraag.
Hij stond met het programma.
Wie heeft het programma?
Oké, als er geen vragen meer zijn, wil ik dat je... Ja? Ja, Ries en Jan. Ja.
Van iemand te voorzien die eventueel een opvang kan doen bij mensen die niet op een punt pakken en die kunnen doen. sorry.
Het is niet een pensioen. Het is normaal 2. Het is collectief 2. 2 of 3. Omdat het aantal ook ligt bij. Heel laag.
Personeel, personeel, ons eigen personeel moet verloopt niet.
En Jan, dat nog een vraag? Een dag voor dit, ja.
De verkiezingen van oktober en de verkiezingen van mei 19 zijn aan de brug. En ik hoop en wij hopen bij de dat we een aantal belangrijke dossiers het wel eens niet een spelletje kunnen afdoen. En zeker vriend, het is geen schande op de verandering van gedacht. Als daar een betere oplossing is, dan is dat een betere oplossing. Ik spreek nu over de zware termen, maar ik denk dat misschien tijdens een aantal dingen meer in consensus proberen te doen van te blijven hangen in verkiezingsmodus, want dat zal ons niet veel bij de verliezen doen. Dus als over partijgrenzen heen of ideeën willen wisselen, dan wil ik dat nog een keer voorstellen. Betrek ons bij belangrijke dossiers. Tot nu toe heb ik één uitnodiging gekregen. Er zijn veel dossiers waar je mee aan het lang bent. Misschien hebben we een moeilijke machine. Allee. Onze vraag blijft, maar we kunnen ze natuurlijk geen 6 jaar naar stuk staan.
Maar dan kan er uiteraard alleen met mijn hand op het hart zijn dat hij misschien gedacht is, maar dat zeker niet uitgebroed is. Ik bedoel, bij het uitbroeden heeft hij zeker een broedmachine, dus dan heb ik dat bij elkaar komen mee. Maar we mogen ook niet gans heel erg vrij spreken, dat ik goed het kan maken. Maar in ieder geval, dat is de bedoeling, Jan. We kunnen jullie maar uitnodigen en je kunt maar aanwezig zijn. Maar als het er nog niet is, moeten we toch nog niet uitnodigen.
Het is nog embryonaal onzin.
Dat is niet. Ja,
Philippe.
Ik hoop dat dat volgende gemeenteraad 4 juli is.
Het is speciaal. Het is met de voetbal dan? Nee, dat is voetbal.
Dat is wie? Alweer vergadering. Het is de week na die gemeenteraad.
1 juli
nog. 4 juli. Die nog best meegedeeld geweest hoor. Ja. Want het is om een algemene verhouding die is. En zo kunnen we de vertegenwoordiger naartoe gaan.
Dank u. Oké. Mag ik? Ja.
Mag ik een laatste vraag insteken?
Een vraag, ja.
Zeker. Voortgaande op de onderzoeking bedenkt door Marina en Jan Potter. Dus die geeft natuurlijk ook de hand uit. En wat de studie betreft over het samenwerken met een zorggroep in de 50-50. Ik heb alle berekeningen al meer dan een jaar geleden.
Die wil ik graag, maar dat spreek ik nog niet. Als dat gewenst. Okay. Het is geen
vraag, het is een hint.
Hè. Dank u.
Dank u.
Mag ik het publiek vragen om zich even terug te trekken, alsjeblieft? En welke is?
Ja.